Alright.
Alright, let's go. Welkom bij de nieuwe Lezen Focus Bedrijfsgroei podcast.
Yes.
De podcast waarin ik je meeneem in alle verhalen over bedrijfsgroei. En ik heb vandaag een gast in de podcast, Alex.
Ja.
Welkom.
Hey.
Leuk dat je er bent.
Ja?
Ja.
Ja, ik heb er zin in.
We kennen elkaar van Tibor eigenlijk. Hè? We hebben elkaar ontmoet tijdens de dagen van de winnende minderheid.
Ja, klopt ja.
We zijn samen door de prut gedoken.
Ook nog, ja. En goed door de prutten. Maar zeggen, een lotus moet eerst door de modder, toch?
Klopt. Kamp van Koningsbrugge, toch? Ja. De knietjes en
Ja,
dus, en dat is ook wel het ondernemerschaps met ups en downs.
Mm-hmm.
En ik vind het superleuk om jou te spreken, want jij bent expert op het gebied van marketing.
Ja.
Spiritual Rebel is jouw bedrijfsnaam.
Ja.
Nou, dat is dat spreekt al boekdelen eigenlijk. En we gaan het lekker hebben over marketing, over bedrijven, over ondernemen.
Ja,
ja alles ja. Wat ter sprake komt.
Gaaf.
Hey, en ik vond het wel een leuke, want jij hebt nu een kopje thee en daar stond op: wat is jouw levensmotto? Ik vond het wel een mooie vraag om als inleiding te stellen.
Ja, ik voel hem al aankomen. Ja. God. Het zijn wel leuke dingen. Ik moet er altijd opnieuw over nadenken. Ik heb dat niet paraat.
Hmm. Kenbaar.
Maar ja, ik denk het. Mijn levensmotto is denk ik gewoon wat ik wel heel vaak zeg: dit is het.
Ja.
En dan bedoel ik eigenlijk mee: dit is het al. Dus er zit voor mij heel veel dankbaarheid in. Dus als je niet beseft dat dit het eigenlijk al is,
ja, mooi.
Dan is het ook niet daar waar je eigenlijk wil zijn.
Ja.
En dat is wel mijn. Dus in één woord is het dankbaarheid. Dat
mooi.
Is wel mijn levensmotto. Ja.
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 Ja, ik vind hem echt heel mooi samengevat.
Nou,
ik denk dat we heel de tijd bezig ook zijn met telkens naar de volgende stap. Van wat ligt er in de toekomst?
Ja.
En kijk eens wat je nu allemaal wel niet hebt.
Ja, ja. Klopt. En het kan echt naast elkaar. Hè? Alleen het voor je gevoel beter alleen nooit als je het andere vergeet.
Ja.
En dat is dat dit het al is.
Ja.
Dus, en dat, ja, dat sta ik echt elke dag wel bij iets bij stil.
Ja?
Ja, is het al niet dat ik op de fiets door Amsterdam heen ga, dat ik een leuk klantgesprek heb gehad, of dat ik denk, oh, weet je, ik woon gewoon in Amsterdam. Weet je, dat is altijd een droom vroeger.
Oh, ja.
Ook al de omzetten die ik nu maak versus waar ik naartoe wil groeien.
Ja.
En dat geeft al zo een gevoel van een rijk leven.
Ja.
En dat heb ik me ook echt wel getraind.
Ja, dat geloof ik ook. Dat je dankbaarheid moet trainen.
Ja, ja. Dus het voelt misschien als het begin als een trucje.
Ja.
En,
want hoe heb jij het getraind?
Eigenlijk toen ik voor de eerste keer mijn ouders heb ontmoet, gaan we er toch heen.
Ja, shit.
In Colombia. Dus toen voelde ik me zo rijk dat ik besefte dat ik 4 ouders heb.
Oh ja.
En ik denk, wauw, weet je, dat. En ik zag ook hoe zij daar leefden.
Ja.
En dat vulde mijn hart nog met meer rijkdom.
Mm-hmm.
En ik was eigenlijk wel bang dat als ik in Nederland ben, dan heb ik nog even 2 weken.
Yeah.
En dan, weet je wel, zou ik wel weer met de maan van de dag meegaan en er niet meer bij stilstaan. Maar ik heb dat echt besloten vanaf nee, dit moet ik echt gaan trainen. Want dit is wel eigenlijk heel belangrijk voor me.
Nou, en het is ook wel een tendens van het Westen dat je telkens maar blijft gaan.
Ja.
En misschien wel waar jij oorspronkelijk vandaan komt, veel meer in het moment en met elkaar. En je hebt eigenlijk het mooiste van 2 werelden je in je, heb je meegekregen. Ja.
Ja, dus, maar je kan het trainen, een soort van affirmatie, weet je wel. Mijn affirmatie was echt, kon toen ik helemaal zeggen, Alex, maar dit is het wel al, hè.
Ja.
Dus prima dat je die doelen stelt. Maar daarom ben ik ook best wel wat niet onwijs super groot denkend en dromend en we gaan verdubbelen. Maar gewoon die kleine stapjes, dat is mij echt wel. Ben ik al heel content mee.
Mooi.
Mooi.
Ik heb hem echt getraind dankbaarheid door 's avonds voordat we in bed liggen, dat ik dat gewoon met mijn man bespreek.
Ja.
Dus dat je heel even een momentje hebt van wauw, wat een mooie dag was het vandaag. En dat je eens concreet gaat terugdenken over een glimlach van je kind of een prachtig klantgesprek. Of dat je. Ja, laatst gaf ik een verkooptraining en het was zo'n toffe dag, weet je wel. Dan kan ik echt helemaal, tof.
Ja, dat is het. Maar ik weet niet of jij dat ook merkt, maar op een gegeven moment, kijk, in het begin had ik hulp van dat heette mijn 5-minute journal. Dat is echt, het was net op de markt, maar dat was gewoon een boekje. Daar schreef je eigenlijk 3 dingen op waar je dankbaar voor was.
Oh ja.
En op het eind van de avond, wat vond je mooi in deze dag?
Ja.
dat in het begin had ik dat boekje bij nodig.
Ja.
En op een gegeven moment merk je gewoon eigenlijk, word je ineens bewust. Oh, wacht even. Ik ben eigenlijk gedurende de dag door heb ik kleine momentjes dat ik daarbij stilsta.
Ja, mooi.
En dat, en dan merk je ineens, oh ja, dan is dat boekje in principe niet meer per se het hulpstuk. Ja. Wat je eraan herinnert, maar dan zit het eigenlijk zo in je systeem, ja, dat je daar gedurende de dag meerdere keren aan denkt.
Ja, prachtig. En dat is ook waar het ook om gaat, denk ik. Dat het in je systeem komt en dat je het van automatisme doet.
Ja, gedrag.
Je gedrag. Ja. Ja, wees je bewust van je gedrag. Ja. Want we duiken gelijk de diepte in. Maar Spirit Your Rebel is daar natuurlijk ook wel uit opgebouwd.
Ja.
Menselijke marketing is ook wat je zegt.
Ja.
Hoe is dat ontstaan? En nou, mijn eerste vraag is eigenlijk, wat versta je onder menselijke marketing? Ik denk dat dat even een goede eerste vraag is om het kaarten te schetsen. Zeg maar.
Ja, eigenlijk wat er letterlijk staat. Je richt je als eerste op de mens.
Ja.
Je kijkt daarnaar. En daarna ga je volgens de marketing eromheen bouwen. Dus we geven vaak een metafoor als voorbeeld. Traditionele marketing zegt, we hebben een cabrio, dus dan gaan we naar Spanje op vakantie.
Yeah.
Want Scandinavië is veel te koud voor de cabrio.
Yeah.
Menselijke marketing kijkt eerst naar, oh wacht even, we hebben gehoord dat je van sneeuwwandelingen houdt. Laten we kijken of we een jeep voor je kunnen regelen.
Yeah.
En dan zet je de mens eigenlijk altijd weer voorop.
Ja, de mens centraal. Ja.
En dus dat, maar ook eerlijkheid boven snelheid.
Ja, want wat zie je wat er nu gebeurt? Waarom zeg jij, maar we zijn toe aan menselijke marketing?
Ik denk dat het sowieso een beetje, naar mijn idee, de wereld schreeuwt om transparantie.
Ja.
Ik denk op microfoon en op macroniveau gebeuren steeds meer dingen achter gesloten deurtjes.
Ja.
En we doen net even allemaal, of het allemaal heel open is.
Ja.
En ik denk dat we als consument steeds meer onze voelsprieten gaan ontwikkelen.
Zeker.
Dus dat we ook steeds een betere voelsprieten krijgen voor bedrijven die echt transparant zijn.
Ja.
Dus als je kijkt naar greenwashing, natuurlijk heel populair. Dus laten we maar meedoen en een boompje planten met elke verkoop die we doen. Dan is het vaak alleen maar om mee te doen met het groene imago of het duurzame imago.
Ja. Ja.
En ik denk, dat dus het wordt meer een soort van façade. Van oké, wij denken mee, wij zijn ook duurzaam bezig. Ondertussen weet je wel, is het primaire doel hun eigen bankrekening laten groeien. En wij geloven erg, het belang mag in beide zijn. Dus en je klant mag beter worden en je bankrekening mag natuurlijk ook meer gevuld worden.
Ja.
Maar die twee moeten wel in het balans zijn.
Ja.
En dat, daarom zeggen wij menselijke marketing. En we zeggen dat ook omdat wij geloven als jouw waardepropositie echt klopt.
Ja.
Dan kloppen mensen vanzelf bij je aan. Ja. En dan hoef je niet ervoor te zorgen dat je mensen naar binnen moet slepen met veel druk uitoefenen, prijsdruk.
Ja.
En allemaal verschillende biases te misbruiken.
Ja.
Om uiteindelijk die transactie te kunnen doen.
Ja. Hey, en ik herken heel erg wat je zegt. Hè. Je merkt gewoon ontzettend dat de bewustzijn van de mensen, die groeit gewoon ontzettend. Dus weet je, al die leuzen als al mijn trainingen voor €50 en dat is wel €1000 waard. Je merkt gewoon dat daar een beetje weerstand op is.
Ja.
En de manipulatieve marketing van koop nu, want anders dan loop je heel veel dingen mis.
Ja.
Wat hebben we nog meer voor manipulatie?
Nou ja, kijk, korting, hè?
Dus, ja, korting.
We hebben op mij allebei US Burgers gezien.
Ja,
geef nooit korting. Maar geef begrip.
Ja.
Of verander de deal. Dus
ja, maar in de marketing heb je natuurlijk ook te maken met, en ook in verkoop, want marketing, ik ben ooit begonnen als marketing manager. Mm-hmm. En wat wij toen deden, ik maakte nog fax funnels en weet ik wat allemaal. en dat ging eigenlijk allemaal om je verkoopverhaal pushen. En we zitten nu natuurlijk al veel meer op die belevingskant en dat soort dingen allemaal. En wat je tegenwoordig ziet, is dat het bewustzijn is groter van mensen. Dus mensen voelen aan, hey, dit is niet integer, dit is niet authentiek, dit voelt niet goed.
Mm-hmm.
Maar je hebt wel te maken met dat brein die op zoek is, die ingaat op een vorm van schaarste.
Ja.
En eigenlijk zeg jij net, mensen weten je wel te vinden als je waardepropositie zuiver is.
Mm-hmm.
Of in iets in, toch in die richting formuleer je hem.
Mm-hmm.
Maar hoe kijk jij dan aan tegen hoe ons brein werkt als mens zijn?
Ja, nou kijk, op zich heb je je brein natuurlijk filters. Want als je alles zeg maar binnenkrijgt aan prikkels en waarnemingen, dan dat is zoveel, dan kom je geen eens je bed uit.
Ja.
En als je kijkt naar de twee denksystemen, heb je een heel snel denksysteem, wat eigenlijk beslissingen voor je maakt op basis van ervaring, intuïtie en dingen die uit eerdere ervaringen.
Ja.
En je hebt een langzaam systeem en dat is meer op logica gericht. Ja. En dat gaat echt nadenken over dingen die, die nieuw voor je zijn.
Ja.
Maar daarnaast heb je ook nog dingen die eigenlijk vrij snel altijd wel door je limbisch systeem heen komen. Mm-hmm. En dat zijn eigenlijk vier dingen.
Dus ja, je limbische systeem, dus je gevoelssysteem. En voor de mensen die niet weten wat een limbisch systeem is.
Ja, dat is eigenlijk wat je mag onthouden. Vier dingen die eigenlijk altijd daar doorheen komen. Eigenlijk door de gatekeepers. Van oké, dit is nu relevant voor me. Dat is eigenlijk gevaar.
Ja.
En gevaar kan je dus door schaarste te benoemen. Maar wat ook heel erg gevaar en angst inzet, is media, het nieuws.
Ja,
zet dat
zeker.
Erg in.
Ja.
Dan heb je ook dingen die vreemd zijn. Dus als je ineens een wandelende wortel op straat ziet lopen, dan valt dat direct op.
Ja, nogal.
Ja, snap je? En dan heb je ook nog wat echt direct opvalt, is seks. Dus een knappe vrouw of knappe man die schaars gekleed is. Die krijgt meteen de seksuele selectie sprieten gaan meteen omhoog.
Ja.
En dan heb je ook nog wat echt meteen opvalt als dingen gratis worden weggegeven.
Ja.
Dus gratis waarde of stel je op de Kalfstraat loopt en staan er mensen Linda magazines uit te delen.
Ja.
Dus er worden ongetwijfeld vrouwen zijn die nog even voor de tweede keer langslopen om nog een extra magazine in het tasje te stoppen.
Dus
gratis waarde vooral.
Ja.
En als laatste, voor mij heb ik er 5 genoemd, is erkenning. Mm-hmm. Dus eigenlijk mensen die je bekend voorkomen.
Ja.
En
erkenning of herkenning bedoel je?
Ja, beide eigenlijk.
Okay, ja.
En dus je kan een beetje kiezen in je marketing. Ga ik vooral zitten op angst en op seks?
Ja.
Of ga ik vooral zitten op dat laatste stukje, gratis waarde weggeven.
Mm-hmm.
En ervoor zorgen dat ik binnen iemand zijn tribe kom.
Ja.
En met menselijk marketing geloven we veel meer. Oké, geef gratis waarde.
Ja.
En zorg ervoor dat je binnen iemand zijn tribe kan komen.
Ja.
En, want dat zijn ook de veel duurzamere manieren van marketing waar wij in geloven.
Ja. Ja.
Dus ja, voor mij een antwoord op je vraag. Dus je kunt het brein eigenlijk vindt eigenlijk 5 dingen interessant.
Ja.
En kijk, eerlijkheid boven snelheid. Je komt niet zomaar in iemands tribe. Daar moet je wel oprecht voor zijn.
Ja.
Want dat heeft met vertrouwen te maken.
Zeker.
En angst en seks, het heeft veel meer met misschien nog wel met misleiden te maken.
Ja, ik ben sowieso van het waarde. Je moet altijd waarde toevoegen. Mm. Dus ik geef heel veel masterclasses, webinars, live trainingen.
Ja.
En mijn hoofdmoot is altijd heel veel waarde geven. Mensen aan het werk zetten, hele kleine opdrachten geven, zodat mensen het concreet kunnen toepassen.
Mm-hmm.
En echt snappen welke vertaalslag ze moeten maken.
Ja.
Maar als jij net zeg maar een lead binnen hebt, zeg maar, dus of je adverteert of je mm-hmm. bent naar een netwerkgesprek geweest, of hoe je ook in contact komt met iemand, heb je natuurlijk ook iemand te begeleiden naar van, ik heb je gezien. Je bent wel interessant. Ik ga eens een podcast luisteren. Ik merk dus dat een gratis download werkt echt top. Of of een checklist of mijn masterclasses zijn altijd ontzettend druk bezocht.
Mm-hmm.
Ik merk dat dat nog steeds ontzettend goed werkt.
Ja.
Om van een masterclass, een gratis masterclass, heel veel waarde te geven. En ik geloof ook, een van de redenen waarom ik daar zo goed uit verkoop, omdat ik niet eens de nadruk leg op de koop. Oh, ik had zelfs laatst, Alex, ik gaf een challenge 3 dagen lang.
Ja.
Nou, dat kost best veel tijd en investeren van tevoren in adverteren. Werkboeken had ik gemaakt, de hele shebam. En dag 3, dan aan het einde laat ik natuurlijk wel mijn programma zien van, wil je hierop doorpakken? Alles uit, gewoon wifi, alles gewoon. Ik heb gewoon 0 upsell gedaan, gewoon niks.
Zo.
Ik heb het beste verkocht ever.
Ja.
Zo, maar zo zie je wel. Maar de vraag was eigenlijk een combinatie van.
Ja.
Sorry, dit verhaal schoot me te binnen. Mm-hmm. En dit heeft wat mij betreft ook te maken met die menselijke marketing.
Mm-hmm.
Als je gewoon laat zien wat je kan en wat je toevoegt. En als het authentiek is, dan komen mensen wel.
Mm-hmm.
Maar je moet wel laten zien dat je er bent.
Ja, zeker. Dat kan ook gewoon. Dus, maar je kunt op verschillende manieren kun je laten zien dat je er bent. Dus je kan er door heel veel lawaai te maken en laten zien dat je er bent.
Wat versta je onder lawaai maken? Is dat heel veel aanwezig zijn? Of is dat... wat is lawaai maken?
Ja, voor mij is lawaai maken... eigenlijk schreeuwen om... een beetje wanhopig om je verkoop te kunnen realiseren. Dat is er eentje. En dat is dat je eigenlijk... Ja, dat dingen die... die eigenlijk altijd wel in de uitverkoop zijn.
Ja.
Lawaai maken is voor ons ook... jezelf ja, veel groter voordoen dan dat je daadwerkelijk al bent.
Ja.
Dus je plek nog niet kennen. Dus op de plek van de ander staan waar je wankel staat.
Mm-hmm.
Lawaai maken is voor ons ook echt... ja, weet je, continu met nepschaarste werken.
Ja.
En ook, ik denk ook dingen... En dat is wel lastig hoor, maar zitten wij ook veel, zijn wij ook scherp op aan het letten, maar dingen niet zo extreem opblazen.
Ja.
Ik denk dat dingen enorm worden opgeblazen,
mm-hmm.
terwijl het eigenlijk helemaal niet zo genereus vaak is. Dus dat, en ik denk dat wel dingen zijn. En ja, misschien is dat een beetje de kerndingen dat wij verstaan onder lawaai maken. Of ja, wat ik ook lawaai maken vind is. Ja, een fotoshoot, weet je wel, waar je er super gepimpt op uitziet.
Ja.
En waar het al overkomt alsof je een miljardair bent, weet je wel. Maar ondertussen ben je net ingeschreven bij de KVK.
Ja.
En begin je te stotteren als je eerste salesgesprek hebt.
Ja. Ja. Maar ja, hoe lang hou je dat vol? Prik je daar niet zo... Ja, ik vond wel een interessante wat jij zei. Over het vele lawaai maken, jezelf groter voordoen dat je bent, of je plek niet kennen,
mm-hmm.
of ja, je anders voordoen dan dat je bent, dat het gewoon echt niet meer authentiek is. Maar tegelijkertijd wil ons brein, of nee, dit vond ik ook een mooie, want deze zie ik namelijk heel veel online gebeuren, dat er grote woorden worden gebruikt, weet je wel, dat het groter wordt gemaakt dan dat je er eigenlijk mee kan bereiken.
Ja.
Maar tegelijkertijd wil ons brein ook een pil. We willen eigenlijk het liefst naar de dokter gaan en zeggen van... Ja. Joh, ik heb te weinig geld, geef mij eens een geldboom. En dat dan eigenlijk die geldboom begint te groeien.
Ja.
Dus enerzijds heb je dat brein dat zegt van... maar ik wil een 3-stappenplan, want dan heb ik wat ik hebben wil.
Mm-hmm.
En aan de andere kant zeggen, ja, maar dat is geen menselijke marketing.
Nee, dus als je dan weer kijkt wat komt, zeg maar... door het limbisch systeem heen.
Ja.
Dat is zeg maar ook als laatste is dat erkenning. Dus
ja.
Dan zeggen wij veel meer, weet je wel, ga daarop zitten.
Mm-hmm.
Ga investeren in je eigen tribe.
Ja.
Creëer je eigen tribe.
Ja.
En want die mensen, die voelen uiteindelijk genoeg vertrouwen bij je...
Ja.
om hun tijd en geld bij jou te investeren. Alleen dat die tijd en ruimte moet je wel geven. En dat bedoel ik, als je gaat schreeuwen...
Ja.
dan ga je op 3% van de markt zitten die klaar is om te kopen.
Ja.
Nou, daar zit... bijna iedereen op te jagen. Dus iedereen is onwijs zijn best aan het doen... aan het leuren en aan het trekken.
Hmm.
Om zoveel mogelijk te kunnen halen... uit die 3% die klaar is om te kopen.
Ja.
En ja, dat is dan vaak wel marketing... waar mensen eigenlijk een beetje klaar mee zijn. Weet je, denk, oh, heb je er weer eentje? Weet je dat? Oh, grote beloftes. En plus 3 bonussen. En ook nog eens 50% korting.
Yeah.
Ja, dat, weet je, dat noemen wij lawaai maken.
Ja, ja, ja.
Ja, dus blijkbaar heb je dat nodig om je producten te verkopen. Omdat je waardepropositie niet goed genoeg is. Waardoor mensen vanzelf bij je willen aankloppen.
Maar ik ken hele grote namen die dat precies zo doen.
Ja.
Ja, het is voor mij ook altijd een afhaker. Als ik dan alleen al zie een training nu van 5.000 euro voor... je krijgt een training van 5.000 euro erbij, een training van 10.000 euro erbij. En je kan dan iets kopen voor 2.000. Dan voel ik ook al van... dan is het voor mij ook niet echt meer. Maar blijkbaar werkt het wel voor hen.
Ja, maar kijk, dat iets werkt, betekent niet dat je dat moet doen, hè?
Nee, dat klopt.
Dus dat... en dat is een beetje...
Maar zo hou je inderdaad dat spel in stand van het blijven jagen... op 3% op de markt, die eigenlijk een soort van zoeken is. Ook moet hij eigenlijk als bange haas om zich heen kijken van... moet iets kopen.
Dat is het. Ik denk dat je dat heel goed zegt op die manier. Dus omdat het werkt, betekent niet dat we het allemaal moeten doen. Hè?
Nee.
Dus dat je hebt ook gewoon nog een ethisch stuk...
Ja.
Waar je jezelf op wil bevragen.
Ja.
Is het voor mij voelt het morele goed om dit te doen?
Maar heb jij dat altijd zo gedaan? Want als ik terugkijk op mijzelf bijvoorbeeld...
Mm-hmm.
En toen ik pas, ik zeg nu onderneem vanuit je levensmissie, ja. Dus en met een winstgevende strategie, dus echt die tweeledigheid, yes. Zeg maar.
Ja, ja.
Maar als ik terugkijk op mijn corporate carrière en weet ik wat, ben ik echt opgevoed,
ja.
met die doelen halen en als je het maar binnen hebt. En
ja.
Ik was daar zelf ook al helemaal klaar mee. En volgens mij gaan we nu echt toe naar een nieuw stuk in het leven. Maar
ja.
Mijn vraag is eigenlijk, heb jij altijd gezegd dat het moet menselijke marketing zijn? Of heb jij ook wel meegedaan?
Ja,
zoals
nee.
Ik, ja, eerlijk ja. gezegd, heb ik daar ook aan meegedaan.
Nee, zeker.
En misschien op sommige punten kijken mensen
naar mij. Ik heb alles gedaan wat we nu afschuwen.
Ja.
Ja, zeker. Ja, dus nepschaarste, kortingen. Maar daardoor was voor mij op een gegeven moment ook de maat vol, dat ik met de campagne bezig was. En dacht van nee, dit niet meer op deze manier.
Nee.
En daar is echt die passie voor menselijke marketing ontstaan.
Ja, mooi.
Ja. Ja. Dus, absoluut. Dus ik weet ook hoe het is om aan beide kanten te staan.
Mm-hmm.
En kijk, dit is wel mooi als je staat voor echtheid.
Ja.
En transparantie dan. En dat zijn je kernwaardes.
Ja.
Ga je marketing en sales maar op toetsen. Hoe echt ze echt zijn, zeg maar. In hoeverre ze echt zijn. Ja, dus wij hebben bijvoorbeeld lancering gedaan in januari van een online training, 2 tientjes.
Mm-hmm.
Deden we met partners. Maar iedereen die vorm van lanceringen deed, die zegt van ja, de komende 10 dagen is die €20, daarna gaat hij naar €100.
Yeah.
Ja. Hebben wij niet gedaan. Wij hebben gezegd, dit is de prijs, dit is wat wij het waard vinden en dit is wat wij ervoor vragen.
Yeah.
En dan gaan we niet meer stunten.
Yeah.
Nou, wij weten heel goed, als wij ook hadden gezegd, na 10 dagen gaat hij naar €100, yeah. Dan weten we zeker dat we minimaal 5 keer zoveel hadden verkocht.
Yeah.
Alleen dat is het punt, dan word je getoetst.
Yeah.
Op je kernwaardes. Hm. En ja, wij wisten gewoon hoe verleidelijk het ook toch al voelde.
Ja.
Ja, is om het niet te doen.
Ja.
En ja, daar word je dan echt. Dat is echt een soort van test op je kernwaardes.
Ja. Ja.
En tot die tijd kunnen we allemaal zeggen dat we van authenticiteit houden en dat we van echtheid houden.
Hm.
Maar zet jezelf maar zelf proactief in een situatie waar je echt voor die keuze komt te staan.
Ja.
En dan, dan weet je of het echt zo is. Of dat het meer een mooi van leuk, tof lijstje is wat je op je website zet.
Ja.
Ja. Dus dat,
Want die zijn er natuurlijk ook onwijs veel.
Ja.
Met kernwaarden. En daarom zeg ik ook heel vaak, onderneem vanuit je levensmissie.
Ja.
Dus ga zelf voelen. En, en dat merk ik dus ook. Mensen voelen vaak niet meer wat zuiver is. Dus ze gaan heel snel mee in die schaarste.
Ja.
Van koop nu, want volgende week om die tijd gaat de prijs met de dubbel omhoog.
Ja.
En dan weer met de dubbel omhoog en dan weer.
Kijk, het is onze missie. Ja, het is onze missie om mensen dus bewust te maken. Bedrijven bewust te maken en consument bewust te maken.
Ja.
Zodat ze betere keuzes kunnen maken.
Ja.
Wij zoeken ook overal nuance. Want we hebben ook begrip als iemand wel nepschaars gebruikt.
Ja.
Want je hebt een hele grote zaal afgehuurd, heel veel kosten gemaakt. Ja, dan. Kijk, wij stimuleren niet, maar we snappen het.
Mm-hmm.
Dus we hebben daar wel begrip voor.
Ja.
Want een kat in het nauw maakt gekke sprongen.
Ja.
Alleen als jij het een vast onderdeel van je marketingstrategie maakt,
ja
dan zeggen wij de bedeboel aan belazeren.
Mm-hmm.
In noodsituaties, weet je wel, zijn gewoon dingen meer uitgezonderd.
Ja.
Maar een uitzondering moet vestigen ook weer de regel.
Ja.
Dus niks is zwart-wit, er zitten overal nuances. Maar over het algemeen zijn we wel gewoon heel zwart-wit in onze visie daarin.
Ja. Ja, herkenbaar.
Ja, snap je? Dus dat. Ik denk dat gewoon belangrijk is. Maar het begint met bewustwording.
Ja.
Dus het begint met hoe werkt je brein? Hoe werken die biases? En als je dat gaat zien, dan zie je hoe bedrijven daar echt extreem misbruik van maken. En,
ja, maar ik merk wel, dat merk ik ook aan mijn eigen klandizie, sinds ik veel meer op levensmissie en winstgevende strategie zit, dat ik ook een ander soort type klant naar me toe krijg. Die veel meer bewust is, die zegt van ja, maar dit wil ik ook.
Ja.
Ik wil niet meer meedoen aan die red race van koop nu en het moet veel en het moet snel en het moet zus en het moet zo.
Mm-hmm.
Je merkt daar echt een omslag in.
Ja.
En ik merk ook dat er een heel nieuw klantengroep staat. Ik zie dan echt, in business coach wereld zie je dan eigenlijk zo'n groep van de ondernemers die haast hebben.
Mm-hmm.
Zeg maar waarvan jij de 3% van de haastkopers.
Ja.
En je ziet een heel gedeelte die zegt van ja, ik wil echt bijdragen. Ik wil gewoon van toegevoegde waarde zijn.
Ja, zeker, ja.
Waar wil je zitten?
Ja, en misschien is het in het midden, hè? Ik denk,
misschien is het in het midden.
Ja, toch? Maar kijk, ik weet niet hoe jij dat ziet. Kijk, de meeste mensen die echt, ik wil gewoon bijdragen toevoegen.
Ja.
Dat is echt een hele mooie instap.
Mm-hmm.
Alleen vaak gaat het ook wel gepaard met heel veel mooie romantische zinnen. Hè? Dus als ik maar dingen vanuit overvloed doe en
ja, weet je.
Dus dan zie je dat vaak weer dat een stukje karakter mist van oké, je wilt toevoegen.
Ja.
Maar je bent geen stichting, je bent een commercieel bedrijf.
Ja, absoluut.
Dus er moet ook gewoon wel, je moet wel ballen hebben om ook gewoon je shit op orde te krijgen.
Ja.
En dat mis ik dan vaak weer bij die groep, weet je. Dus, ja. En die twee, als je die twee samen gaat brengen, en je denkt, oh ja, wacht eventjes. Nummer 1 staat nog steeds bijdragen.
Ja.
Maar daarbij, weet je wel, is het niet alles vanuit de wet van de aantrekking en alles vanuit flow.
Nee, daar...
Toch? Bij jouw klanten hoe dat...
Ik merk het al aan mezelf. Kijk, alles is energie. Een gedachte alleen al is energie. Mm-hmm. Ik ging vanochtend weg. Ik had dus mijn reels opgenomen, zeg maar. Ik kom uit het Westerpark hierheen gereden. En toen vroeg David dus met wie ik mijn reels deed. Die zei van, joh, waar ga je parkeren dan? Je hebt nergens een plekje. Ik zeg, joh, ik kom daar aan.
Mm-hmm.
Er staat gewoon een plekje van mij voor de deur beschikbaar, weet je wel. Ja. Zo, en ik kom hier aanrijden en ik app hem net. Moet jij eens even opletten? Ik miste alleen de roze blaadjes, want die had ik er nog wel bij gezet.
Potverdorie.
Maar dus ik geloof wel heel erg in de kracht van energie.
Mm-hmm.
En ik geloof ook dat op het moment dat jij haast hebt, dus continu op die schaarste zit, dat is een lage energie.
Ja.
En als jij wel denkt vanuit overvloed en denkt van, zoals in mijn challenge, dat dat de wifi eruit ging, dat alles plat lag. En ik had alles serieus gegeven en mensen krijgen werkboeken, alles.
Ja.
Dat is zo'n hoge energie, dat is zo'n hoge vorm van bijdrage.
Mm-hmm.
Dan kan ik wel volledig in het vertrouwen stappen. Maar de strategie daarvoor, die ken ik natuurlijk tot in het rug. Die moet wel kloppen.
Precies.
Anders dan ben je geld over de balk aan het smijten, aan de verkeerde dingen. En inderdaad vanuit holistische bijdrage, Hosanna, dat werkt natuurlijk ook niet.
Exact, ja. En ik, wat ik ook merk, ik had er laatst een post over gedaan, is dat, kijk, niet iedereen moet gaan ondernemen.
Nee, dat denk ik ook.
En dan kan je bezig zijn met je energie hoog willen houden.
Ja.
Maar ja, misschien kun je beter je energie zo hoog houden in een hele toffe carrière waar je helemaal wordt ontzorgd van...
Zekerheid.
En daar heb ik zelf dan... Dat merk ik zelf. Oh ja, daar wil ik zelf wat tegengeluid in geven. En ik, je kan gewoon niet alles. Je kan heel veel, maar je kan niet alles.
Nee.
En je kan in alles waarschijnlijk wel beter worden.
Ja.
Maar... In die zin is de natuur best wel streng. Je wordt geselecteerd en je mag naar de volgende ronde.
Mm-hmm.
En dan is het wel goed om te weten, maar wat waarin kan ik excelleren, zeg maar.
Yeah.
Dus als je kijkt naar spiervezeltypes, kun je eigenlijk al aan je spiervezeltype zien of je een goede sprinter kan worden of niet.
Yeah.
En dat is fijn om dat te weten, want dan weet je eigenlijk al... Nou ja, dat is dan eigenlijk een soort van biologische, fysiologische al gezegd. Maar ik denk ook dat het is in andere dingen in het leven willen.
Yeah.
Ook gewoon erkennen als je weet van oké, ik kan er wel beter in worden.
Mm-hmm.
Maar echt meespelen waardoor ik niet meer hoef te overleven.
Yeah.
Dat zit er misschien gewoon niet in. En dat is oké, hè? Dat is oké. Ik bedoel, hoe kijk jij daarnaar?
Ja, ik merk ook soms, ik doe met iedere klant die ik krijg, heb ik altijd een matchgesprek. Dus ik wil ook weten, vorige week gaf ik een live verkooptraining. En dan wil ik ook altijd, dan kijk ik ook altijd wie meldde zich aan of ik krijg een vraag.
Mm-hmm.
En ik had dus naar een aantal mensen die hadden van tevoren vragen. En één had ik even opgebeld. Gewoon met de vraag van, joh, hey, wat is je intentie dat je hierbij aanwezig wil zijn? En ik heb hem gewoon geadviseerd om er niet bij te zijn.
Ja.
Omdat ik gewoon merkte dat dit niet de juiste match was.
Mm-hmm.
Nou, dat gaat ook iets zeggen over je lijfdag. Hè? Want je brengt energie samen. En als andere mensen andere intenties hebben, dan doe dat iets met de ander. Maar ook gewoon met de gehele dag. Dus iedere klant die ik spreek, die spreek ik van tevoren. Of die bij mij een programma wil, die spreek ik van tevoren.
Ja.
En soms gebeurde ik ook, had ik laatst ook, zeg je, hoor, dit is echt niet de juiste timing.
Mm-hmm.
Dus dit was wel een hele goede ondernemer, maar er gebeurde thuis heel veel.
Ja.
En ze wilde heel graag bij me in het programma stappen. En ze zegt, ja, want ik moet hier ook mee aan de slag. Weet je wel, dit moet nu gewoon van de grond komen.
Ja.
En er gebeurt thuis wel heel veel, maar weet je, ik heb ook die structuur nodig. Ja, ik zeg, dat is heel goed, want dat kan heel erg helpen om dan coaching te krijgen. Maar ik zeg, wat is er thuis aan de hand dan? Want dat vind ik dan wel even fijn om te weten. Wil je iets vertellen daarover?
Mm-hmm.
Nou, en de heftigheid was zodanig dat ik zei, joh, relax.
Ja, ja.
Weet je, trek de stekker er even uit. Weet je wel, ga gewoon 2-3 dagen een part-time baan nemen. En zorg dat thuis op de rit komt. Komt volgend jaar een keer bij me terug.
Ja.
En ik heb ook een keer iemand gehad waarvan ik dacht, ja, sorry, maar ik denk niet dat dit iets voor jou is, het ondernemerschap.
Ja, ja.
Want het vraagt gewoon veel van je.
Ja, ja, het vraagt echt, er wordt zo makkelijk over gedacht vaak. En dat, ik vaak heel vaak, ik noem vaak, neem ik als voorbeeld gewoon een jonge meid die van de mbo afkomt, ondernemer, en die begint haar eigen kappenzaak.
Ja.
Weet je, die start al met een verlies, omdat ze een lening heeft.
Ja.
Maar die gelooft daar zo in. Maar die heeft ook zo haar ondernemersplan op orde.
Ja.
Die weet gewoon, oké, over 3 jaar ga ik break-even draaien.
Ja.
Daarna kan ik winst gaan draaien.
Ja.
Ik geef mezelf dit salaris de komende jaren.
Ja.
Maar die is daar allemaal zo van bewust. Die doet elke dag, doet zij ook haar kas. Dus ze weet elke dag wat ze heeft omgezet.
Ja. Ja.
Als je aan een gemiddelde coach, trainer, therapeut dat vraagt, ja, dan beginnen ze te stotteren. Ja, moet ik even opzoeken? Nee, weet ik niet.
Ja.
En dat is zo'n scheve mismatch.
Ja.
Weet je wel, denk, ga daar mee beginnen. Weet je, want het begint allemaal vanuit, een goede intentie.
Ja.
Geloof ik oprecht. Alleen is het totaal gewoon, er wordt zo makkelijk over gedacht, weet je wel. En je moet zo, ik noem het, je aanzien shit op orde hebben. Dus
je cijfers kennen.
Weten, je salaris weten. En bij wijze van spreken je week omzetten. Misschien in sommige gevallen je dag omzetten, weet je. En dat, en dat gaat er bij een heel groot deel van die doelgroep, gaat dat er maar niet in.
Nee,
dan moet dat, dan moeten ze het voelen en het moet vanuit flow gaan. En dat is niet mijn manier.
Ja.
En
dat moet ook, vind ik. Ik ben zo snel zo hard gegroeid, omdat ik voelde dat ik bepaalde dingen gewoon moest doen. Ondanks dat mijn cijfers en mijn aantallen er nog niet naar waren. Dus ik geloof wel in die vorm van flow. En, en dat gevoel dat je moet hebben van, dit past
gewoon
bij
mij. Maar die hebben ze al. Daar beginnen ze mee.
Ja.
Snap je? Alleen dan word je eigenlijk gevalideerd op, oké, maar hoe graag wil je het echt als dit er ook bij komt kijken?
Ja.
En dan, het is ook een soort van mindfuck hoor. Dat ze denken, nou, dat zal ik wel niet hoeven.
Ja.
Maar het helpt je wel zo om het meteen te doen. En kijk, eerlijk is eerlijk. Ik denk dat het wel scheelt. Waarom doet zo'n meisje die van de mbo afkomt dat direct?
Ja.
En iedereen die vanuit een soort van ervaren deskundige als ZZP aan de slag gaat.
Ja.
Die dat eigenlijk pas gaat doen na x aantal jaar. Dat die echt ziet van, kut.
Ja.
Ik moet het nu echt doen, want anders heeft mijn bedrijf gewoon geen toekomst.
Ja.
Ja, dus is dat misschien dan toch een stukje scholing wat je dan hebt gemist? Wat je daar dan wel hebt meegekregen? Want je ziet het belang, je ziet het nut ervan. Dus ik vind dat altijd wel een interessant stuk. Wat is de missing link daar? Weet je, waarom? Want dat hoort gewoon eigenlijk bij ondernemen.
Ja.
Dus bij een gezond gebit hoort gewoon dat je elke dag je tanden poetst.
Ja.
Ga je ook niet doen. Ja, vandaag voel ik het niet. Of ik zit niet lekker in de flow. Dus, snap je? Dus dat is nog wel een interessant vraagstuk wat ik zelf zou meer willen uitlichten en willen weten van, hey, wat is daar, wat gaat daar anders?
Ja. Ja, wat gaat daar anders? Dat is een goede vraag.
Ja.
Kijk, ik vraag ook aan mensen vaak in een matchgesprek van, je hebt nu een coachingbedrijf of je bent consultant. En stel nu dat je een kapperszaak had of een restaurant. Mm. Had je dan nu 20.000 euro geïnvesteerd voor een huis? Geloof je zo erg in je bedrijf?
Ja.
Want je hebt natuurlijk ook high-end coaches die gewoon 20.000 euro misschien wel voor een programma vragen. Nou, bij mij is het echt 10% daarvan, zeg maar, is nog niet eens de investering, zeg maar. Maar als je al niet gelooft dat je 20.000 euro, zou je dat zelf investeren in je bedrijf?
Ja.
En als ik dan een heel verhaal krijg over, dan weet ik al van dan weet ik niet of het ondernemerschap voor jou is weggelegd.
Precies. Ja.
En al helemaal niet, dan hou je al helemaal niet van de cijfers.
Nee. Maar dat is denk ik inderdaad een interessant stukje wat ik nu ineens te binnen schiet. Ik denk dus ook dat het komt dat ondernemen zo makkelijk wordt vermarkt.
Ja, ja,
dus
absoluut.
Je hebt
iedereen
één landingspagina nodig.
Ja.
Je hebt één online product nodig. En je kan stoppen met je huidige baan en gewoon van je hobby je werk maken.
Ja.
En dat is denk ik ook het één van de dingetjes die dat aanmoedigt.
Ja.
Het wordt te veel verheerlijkt dan dat het eigenlijk daadwerkelijk is.
Ja.
En dat, dus daarom is denk ik ook wel die passie vanuit menselijke marketing gekomen.
Ja.
Vertel gewoon het echte verhaal.
Ja.
Weet je?
Ja.
En dan kunnen mensen ineens hun keuze overwegen.
Ja.
En sommige mensen vinden het geweldig dat je zo eerlijk bent.
Ja.
Andere mensen die geloven toch dat die snelle manier er is. Dus die gaan dan toch bij die andere waar ze over twijfelden.
Ja.
Maar
voor wie werkt de snelle manier? Want voor mij, en ik merk dat dus ook aan heel veel van mijn klanten. Want soort zoek soort is natuurlijk ook een... Maar voor mij werkt bijvoorbeeld die snelle manier wel heel erg. Ik weet je wel, ik merk dat ook ik heb dan een programma, mijn Next Level programma. Daar zitten heel veel mensen in die gewoon heel snel gaan. Die pikken het snel op. Mm-hmm. Die hebben de ondernemersmindset. Ja. Die groeien heel snel.
Nee, maar dan maak je selectie.
Ja, dat is wel een selectie.
Je moet wel selecteren.
Ja.
En dat is het weer. Dat is het gevaar. Als jij je programma voor iedereen tot beschikking geeft.
Ja.
En je doet geen selectie. Ja, de alleenstaande moeder die thuis zit en drie kinderen heeft en die moet rondkomen van een uitkering.
Ja. Die kan het ook hebben. Die kan het hebben.
Alleen het is wel fijn om die even te selecteren.
Ja.
Want als jij gewoon... je bent de tweeverdiener.
Ja.
En je investeert in een training voor 4000 euro.
Ja.
Is die financiële deuk veel minder als je die alleenstaande moeder bent. Ja. Snap je? En daar wordt zo weinig rekening mee gehouden.
Ja.
En daar wacht ik wel van.
Ja.
Want dan zit het... Je kan dat namelijk filteren als je dat wilt.
Ja, je kan het filteren. Ja, en het blijft ook iemands eigen keus.
Ja, maar dat denk... Dat is niet helemaal waar. Want met marketing kan je dus het onbewuste beïnvloeden. Dus dan denk je dat het een eigen keus is. Maar ondertussen gewoon meegenomen in het verhaal.
Het grote,
en dat is dus hoe
maar daar zijn ook weer de succesverhalen over. Ik zat helemaal aan de grond en ik was alleen verdienen.
Zeker,
en,
maar hoeveel...
Hoeveel lukt dat uiteindelijk?
Hoeveel lukt het uiteindelijk niet? En dat, die zie je heel erg weinig. Hè? Dus dat is hetzelfde. Het boek The Millionaire's Mind. Ja, die heeft onderzoek gedaan naar voor mij 1000 miljonairs geïnterviewd. En je ziet die twee dingen terug.
Ja.
Dat is dat je hard werkt en toegewijd bent.
Ja.
Dan word je miljonair.
Ja.
Maar hij heeft geen onderzoek gedaan hoeveel mensen ook hard gewerkt hebben en veel toewijding hadden. Die zijn failliet gegaan.
Ja.
En dat is een licht wat ik veel meer naar voren wil brengen. Het is allemaal niet zo maakbaar als het is. En ik geloof ook erg steeds meer, je hebt ook gewoon een stukje geluk nodig.
Ja, maar geluk creëer je ook. Je geluk creëer je door je te bewegen naar hetgeen dat je heel graag wilt. Dus je moet wel in actie komen, je moet wel beweging creëren. En dan komen de mensen op je pad en komen de kansen op je pad.
Ja, kan hè, maar ook bij heel veel mensen niet.
Ja.
En zo zijn er ook mensen die...
Ja, maar dan is het misschien niet een onderdeel van jouw taak, van jouw levensmissie, van hetgeen wat jij hebt bij te dragen.
Ja, het zou kunnen. Het zou kunnen, maar je hebt ook gewoon pechvogels in het leven.
Je hebt, nou, daar geloof ik niet in.
Nee. Nou, ja, kijk het is, ik denk dat het hangt een beetje vanaf met wat je het vergelijkt, hè, maar ik denk als je in een... Ik voel dat ik geluk heb dat ik in Nederland woon en niet in Afghanistan of zo.
Ja.
Snap je?
Ja, dus, maar ik geloof ook dat je hier komt, je hebt een bepaalde taak, je hebt zelf gekozen voor bepaalde omstandigheden, mm-hmm. voor bepaalde ouders, voor een bepaalde levensloop, omdat jij hier een bepaald bewustzijnsproces hebt door te gaan, waarin je weer naar een volgende fase gaat. Dus in dat opzicht, en er zijn natuurlijk mensen die verschrikkelijke dingen meemaken. En dat wil ik helemaal niet bagatelliseren van, daar heb je dus wel lekker zelf voor gekozen. Dat wil ik helemaal niet, die kant wil ik niet op.
Nee.
Maar het is wel een soort, een leerproces vind ik ook niet het juiste woord. Maar het is een bewustzijnsproces waar je doorheen gaat.
Is het ook, alleen dat betekent...
Ben je dan een pechvogel?
Ja, nou kijk, ik denk dat stel dat ook waar is wat jij zegt, hè. Ik denk dat... Misschien is het voor een deel is het zo. Maar we weten het niet zeker. Hè? Dus het is niet echt gebaseerd op feiten. En dat vind ik een beetje het gevaar. We presenteren het wel als feiten.
Dus er zijn natuurlijk wel heel veel onderzoeken gedaan naar bijna doodervaring. En Jan Bommeres bijvoorbeeld.
Ja.
Wat mij echt... In tijden van dat ik nog in het bedrijfsleven werkte en op een levensmissie kwam alleen al. Mm-hmm. Dat kwam door het boek van Jan Bommeres. En hij heeft het geschreven met nog een persoon. Dan kan ik niet op zijn naam komen. Nee. Maar dat heet Flow en de kunst van het zaken doen.
Mm-hmm.
En dat was de eerste keer dat ik in aanraking kwam. En dat is al 15, 16 jaar geleden met kwantumfysica. En dat resoneerde zo onwijs bij mij. Van, hey, je hebt een levensmissie, je hebt een bepaalde taak. Je hebt een bepaald uniek en onderscheidend vermogen. En eigenlijk nu ik ondernemer ben, hè, en daarna ging ik gewoon weer naar mijn corporate baan en met mijn targets en weet ik wat allemaal.
Ja.
Maar nu met mijn eigen baan of met mijn eigen bedrijf, weet ik die dingen dus te combineren. Het hebben de overlevensmissie en een winstgevende strategie. Mm-hmm. Dus ergens voel ik dat ik nu echt op het punt in mijn leven sta dat ik denk, hè, alles wat ik heb meegemaakt, de shit ook waar ik doorheen ben gegaan. Mm-hmm. Als ik dan terugkijk, ja, Steve Jobs zei wel eens, you can connect the dots. En dat gevoel heb ik nu, dat ik denk van, jeetje, nu lijkt alles wel samen te komen.
Ja, ja. Nee, ja, dat snap ik ook, hè. Ik ben alleen wat voorzichtig geworden met... Ik denk, we hebben de spirituele wereld nodig en de pioniers nodig om dingen te ontdekken. En later hebben we misschien ook wel de wetenschap nodig om dingen meer feitelijk te kunnen maken. En wat er nu gebeurt is dat de spirituele dingen, die gaan we nu wel heel feitelijk maken, terwijl het misschien plausibel is.
Ja.
En dat is een beetje... Denk, oh ja, daar mogen we wat voorzichtig in maken. We zijn, weet je, het zou kunnen, maar eigenlijk weten we het niet.
Of het ligt heel erg naast elkaar. Hè? Dus kwantumfysica, de spirituele wereld. Ik heb soms ook het gevoel dat we allemaal hetzelfde zeggen, maar de wetenschap noemt het kwantumfysica.
Ik denk ook. Alleen, ik denk dat toch wij hebben de luxe om op deze manier over na te denken.
Ja.
Hè, dus wij kunnen ons hiermee bezighouden. Ja. Maar ik denk dat de meeste mensen in de wereld, die zijn bezig met overleven.
Ja, absoluut.
En dus dan dan ben je met heel andere dingen bezig. Ik denk dat ook een heel groot deel van de bevolking biologisch anders in elkaar zit. Mm-hmm. Dus waardoor ook een bepaalde denkcapaciteit op verschillende gebieden anders meegegeven worden.
Mm-hmm.
En dat mis ik wel eens eventjes. Dat terwijl we uitzoomen. Want ik vind dat wij zelf best wel in een bubbel zitten. Dat wij
Absoluut.
Over deze dingen kunnen nadenken.
Ja.
En denken, zo is het gewoon. Voor ons. Maar ik denk dat we echt... om een samenleving gezond te houden, dat we af en toe wat meer uit onze eigen bubbel mogen stappen en even kijken, wacht eventjes, en hoe pas ik dit in het hele collectief? Het ideaalbeeld zie ik, zou ik ook willen. Alleen hoe ver, weet je wel, is dat echt voor iedereen haalbaar om een hele wereld daarin mee te krijgen? En wat zijn de kleine stappen daarnaartoe?
Ja.
Dus ik denk dat we te grote stappen willen zetten om daar al te zijn. Om een heel makkelijk voorbeeld te noemen. Ik denk als iedereen volgens de schijf van 5 zal eten.
Ja.
Dan zal je al veel welvarendere wereld hebben.
Ja.
Maar dat is wel heel moeilijk. Om iedereen aan de schijf van 5 te houden. En daar kun je van alles op loslaten. Dat niet goed is en alles. Maar ik denk als iedereen daar al aan zit.
Ja.
Dat het echt al veel gezondere mensen hebt. Snap je? Dus,
ja.
En ik denk dat we daar meer rekening mee houden. Dus die laten we ons maar die kleine stapjes zetten. Voordat, want wij kunnen dat wij zijn misschien nu al die freaks die nu al die grote stappen kunnen zetten.
Ja, ik denk, misschien wel. Ja, het is ook gewoon wel de coachingwereld. Het is ook wel een bubbel.
Ja.
Iedereen kent elkaar een soort van. Je komt overal een beetje dezelfde mensen tegen.
Ja.
En iedereen, weet je wel, op een gegeven moment ga maar eens op je profiel coaches volgen. Iedereen die roept hetzelfde. En,
Nee, maar het is ook de bubbel van. Kijk, wat op een gegeven moment iedereen zegt, ik leef in overvloed en voel dit en dat. Maar ondertussen kunnen ze zelf geen salaris geven.
Ja.
Weet je wel? En dus dan is het meer soort van, je blijft in een soort van droom zitten.
Ja.
En terwijl, als je even wakker wordt, zie je, weet je wel, heb je gewoon je shit niet op orde.
Ja.
En ik denk, daar mogen we even wat meer in stimuleren. Tuurlijk, ik geloof ook in overvloed. Voor mij is overvloed, als je dankbaar bent, dan heb je eigenlijk alles al. Alleen, het is een beetje een modewoord geworden.
Ja, absoluut.
In eigenlijk misschien wel een soort van dekentje over. Weet je wel, maar die lastige dingen in het leven, die kan ik wel even bedekken met overvloed.
Ja, de overvloedgedachten en die affirmaties en het manifesteren, dat werkt natuurlijk fantastisch. Maar wat we vaak doen, is dat we het overnemen van een ander.
Ja.
En het niet plotten of geen spiegel houden voor ons eigen leven. En bij onszelf inchecken, voelen wat zuiver is. Wat betekent voor mij nu overvloed? Ja. Wat betekent voor mij een volgende stap?
Ja.
Welke strategie werkt voor mij?
Hou het
bij jezelf. Het lijkt wel alsof alles wel een soort van extern opgelost moet worden. Weet je wel, de ene naar de andere hulpverlener of coach wordt ingeschakeld.
Mm-hmm.
En ik had dus laatst ook een intakegesprek met iemand en die had al 4 coaches versleten. Ik zeg, wat wil je nog bij mij halen?
Ja.
Weet je wel, op een gegeven moment heb je...
Ja.
Alle dingetjes wel gehoord. Het is nu een kwestie van houd bij jezelf en ga het doen. Ga het vanuit jezelf toepassen.
Ja, dat is het denk ik. Kijk, en we zijn nu best wel... Tenminste, ik vooral denk daar... Ik ben er best wel een mening over aan het vormen.
Ja.
En ik, tegelijkertijd weet ik ook dat het een proces is.
Ja.
Dus alleen denk ik dat het wel helpt om ook gewoon te benoemen. Wat, nou, ik denk wat helpt, is om te weten dat je in het proces zit. Ja. Van, hey, ik ben mezelf overvloed aan het...
aan het aanpraten.
Aan het aanpraten. Maar ondertussen weet je wel, ik heb gewoon... ik heb geen vakantiegeld, ik heb geen eigen salaris.
Ja.
Dus dat je dat ziet voor jezelf.
Ja.
En dat je ook weet, oké, maar ik zit dus in dat proces.
Ja.
Maar niet maar dus ik denk dat dat al een heel groot verschil gaat maken. Dat je het erkent van jezelf. Oh ja, ik zit hier nu. Dus dat... want ik heb dat voor mezelf ook, hè?
Ja.
Dus dat
ik herken hem ook.
Ja.
Maar bij mij zit hij soms wel eens denken in de vorm van overvloed nemen en risico nemen.
Mm.
Dus ik ben ook dit jaar ben ik weer helemaal overgestapt op veel meer live, veel meer mensen ontmoeten, veel meer die tribe creëren en met elkaar in gesprek zijn. Nou, dat heeft tot gevolg dat ik veel hogere locatiekosten heb, veel hogere kosten van mensen die hun uren moeten maken.
Mm. En
ik geloof in deze strategie, want ik wil die mensen verbinden. Ik wil hen voelen dat, weet je wel, dat het ondernemen prachtig is. En we hebben het over strategie en over je levensmissie. Ja. En tegelijkertijd voel ik soms ook dat risico dat je dan loopt met een nieuwe vorm aannemen. En dan denk ik ook, ja, overvloed.
Ja, ja.
Maar het is ook het risico. Maar goed, het verschil is wel dat ik mijn cijfers op orde heb. En dat ik dan eigenlijk zeg, komende 3 maanden ga ik dit doen. Daar heb ik dit voor gebudgeteerd.
Ja, precies.
En dan ga ik dit pad voor volgen.
Ja.
En na 3 maanden, dan, ik zeg dat tegen mijn klanten ook, ga 3 maanden gewoon echt je aan dit plan houden. Ga iedere dag hier aan werken.
Ja, ja.
En dan pas kun je een conclusie trekken.
Ja.
Maar het is soms wel spannend.
Nee, zeker.
Af en toe denk ik echt, oh man, welke... Ik dacht, nou, als ik op deze omzetgrens zit, dan wordt het makkelijker.
Ja. Ja, elk level new devil, hè? Elk level new devil.
De verantwoordelijkheid neemt ook toe.
Ja.
En de risico's die je neemt, wordt ook groter. Je bent wel aan het bijschaven van vorige acties, maar...
Ja. Ja, en op een gegeven moment zie je ook gewoon steeds meer... Wacht even, dus je team gaat uitbreiden, je omzet gaat omhoog, je winst stijgt wat.
Ja.
Maar op een gegeven moment kom ik in de fase dat het allemaal niet onwijs veel meer groeit, terwijl je nog toen je het in je eentje deed, uiteindelijk word je onderaan de streep overhoudt.
Ja, zeker.
En dat is een fase waar je weer voorbij moet. En denk, holy shit, ja. En dan denk ik wel eens, waarom ga ik het niet helemaal versimpelen naar mezelf?
Ja, ik gooi alles er weer uit.
Ja, en want dan hield ik eigenlijk veel meer over.
Ja.
Maar dat is een soort van, dat noemen ze wel eens de desert, de woestijn waar je doorheen moet. Dat is zo'n tussenfase.
Ja.
Maar dat is denk ik wel het ondernemersbloed wat dan in je spreekt. Van nee, maar...
Ja, dat klopt.
Weet je wel, ik wil dit gewoon neerzetten en ik wil dit laten groeien.
Ja.
En dan moet je wel tegen kunnen, inderdaad.
Want... Nou, en daarom, jij noemde net dat voorbeeld over dat meisje die dus die kapperszaak begint. En, en weet je, omdat je zoveel moet investeren en zo moet vertrouwen op je plan.
Ja.
Dat zorgt één voor een ontzettend commitment, want je moet wel gaan.
Mm-hmm.
En twee, dan ben je een echte ondernemer. Als jij gewoon het lef hebt om een ton te investeren in een locatie, omdat je daar zoveel vertrouwen in hebt.
Ja, ja, en wijs investeren inderdaad. Hè? Want ik heb ook wel eens intakes met mensen gehad die gaan beginnen. Ja, ik heb een buffertje en dan vraag ik eigenlijk, hoe lang kun je vooruit? Ja, een jaar.
Ja.
Ik zeg, oké, maar vergeet echt niet hoe snel een jaar voorbij gaat.
Ja.
En hoe snel je geld
eruit gaat.
Ja, ja, echt waar. En zeg weet je. En ik zeg, maar als ik kijk waar jij nu staat, hou er rekening met dat je 2-3 jaar de tijd nodig hebt om jezelf een salaris te geven.
Ja.
Weet je, en dan zie je ze echt even een kleine teleurstelling, weet je. Want ik heb maar een jaar vooruit.
Ja.
En 2-3 jaar, dat heb ik eigenlijk niet.
Nee.
Ja, en sommigen zie je dan wel echt van, oké, dat weet ik. Oké, dat ga ik ook wel doen.
Ja.
En anderen die... die besluiten dan toch naar een andere te gaan.
Ja.
Waarin meer die droom wordt verkocht.
Ja. Ja, meer de droom. Ja, 2-3 jaar, dat klinkt voor mij ook echt too far away, weet je wel.
Ja.
Want ik weet nog dat ik op de universiteit zat. En ik zat daar in die collegezaal.
Mm-hmm.
En de professor zei van, joh, kijk even goed naast je. Want 60% zit hier niet meer over een half jaar.
Ja.
En ik keek wel naast me en ik dacht, dit gaat niet over mij.
Nee.
Dus
nee, ja, precies.
Voor mij was het juist zo'n drive dat ik dacht van, ja, maar weet je, als ik dit wil bereiken, wat gaat mijn plan zijn?
Ja.
En daar ga ik voor, daar monitor ik iedere week op. Weet je wel, dan wil ik ook echt, dan bijt ik ook mijn met tanden erin vast. Okay.
En dat is het inderdaad. Sommige mensen die denken van, want je hebt nu ook de uitzondering en die stampen zo uit de grond. En wij zeggen, wat wij een beetje gezien bij de gemiddelde waar jij nu staat, hou rekening met dit.
Ja. Maar toch is dat toch ook lastig in te schatten. Kijk, toen ik mijn business startte, ik ben dus zo iemand die ging binnen een half jaar naar een ton omzet. Ja. Ik wist niet wat me overkwam. Ja. Mijn probleem was op een gegeven moment, van shit, ik heb een half jaar, ik ben ondernemer. Ik had niet eens een website. Ik had mezelf eigenlijk gewoon neergezet op LinkedIn. En ik dacht op een gegeven moment, ik kreeg een soort van faalangst van, oh shit, maar nu
krijg je dat beton
en nu straks dan lukt het me niet meer. En wat is nu, hoe moet het nu verder, weet je wel?
Nee, precies, maar dat voel je al in de intake. He, dus je voelt al de competentie van iemand. Misschien al de werkervaring die hij ervoor heeft gehad.
Ja.
Hoe makkelijk iemand communiceert.
Ja.
En als iemand daar... Snap je, dus, er zijn een bepaalde dingen die je van je weet. Oké, die zijn eigenlijk al zo op orde. Of al zo, er is iemand al zo ver in.
Ja, klopt.
Dan heb je gewoon een gigantische voorspring als je gaat starten.
Ja.
Maar als je al, weet je wel, moeite hebt met... Oh, maar als ik iemand naar de telefoon krijg, wat moet ik dan zeggen?
Ja, dat zijn al niet mijn type klanten.
Maar die kloppen ook bij ons aan. En dan wil je, ben ik gewoon eerlijk in het verhaal, weet je, wat ik een beetje gemiddeld zie, waar je staat. En in plaats van, dit is eigenlijk een heel makkelijk iemand, hoopzoekend iemand.
Ja.
Ik verkoop gewoon hem of haar ook even dat traject.
Ja.
Heb je? En dat en in de meeste gevallen zeggen wij daar gewoon tegen deze mensen nee. Of verwijzen er iemand door die echt zich veel meer richt op echt starters. En veel meer bij een...
Even aan de hand
bij een prijsrisico waar zij die stap durven zetten.
Ja, ik neem ook echt... moed is een van mijn kernwaarden. Moed met een D.
Mm-hmm.
En die test ik ook bij mezelf. Van, hey, is dit moed of is dit angst of is dit... Ja. Maar ik test hem ook bij nieuwe klanten. Heb je de moed? Dus het is spannend. Ja. Dus weet je, het is niet erg als je niet weet wat je moet zeggen tijdens een verkoopgesprek. Maar ben je wel bereid om het aan te gaan, om het te doen, ondanks dat je het spannend vindt.
Ja.
Want ik geloof dus dat je het ondernemerschap niet voor je gaat werken als je niet moed toont.
Nee.
Als je het niet gaat doen, als je het niet gaat toepassen. En die stress bij jezelf gaat opzoeken van het oncomfortabele.
Mm-hmm.
Zonder dat je een maagzweer krijgt, uiteraard.
Ja,
maar dit is wat continu het ondernemerschap van je vraagt. Het oncomfortabele opzoeken.
Ja. Ja, dan moet je bij je op kunnen gedijen. Zeg.
Dan moet je wel op kunnen gedijen. Ja, ja, ik gedij er heel goed op.
Ja.
Maar soms, de risico's die je dan neemt... en het, je moet het wel blijven volhouden.
Ja,
en
nee,
dat
zeker,
vind ik af en toe echt spannend.
Ja.
Hey, hoe zouden... Want we zijn volgens mij alweer... Hoe lang zijn we al wel niet aan het praten?
Nou, nog geen uurtje. Oh. Want, we hebben wat breaks ertussen gehad.
Oh, ja, dat
dus,
is waar, ja.
Ja.
Hey, dus we hebben het gehad over menselijke marketing.
Ja.
We hebben het gehad over wat wij zien daar in de markt... en hoe je jezelf presenteert. En dat het ondernemerschap dus niet voor iedereen is weggelegd.
Mm-hmm.
Dus als jij niet de competenties hebt, als je niet tegen het risico kan, als je niet als je het niet oppakt, als je het gaat
precies.
doen.
En ik een hele goede van jou, echt. Waarom wil jij ondernemen?
Ja.
Wat is nou de echte reden dat jij wil ondernemen? En als we die veel meer aan onszelf gaan stellen.
Ja.
Want vaak, misschien doe je het wel inderdaad omdat je je oude werkgever iets wil laten zien.
Ja,
of
precies.
Je ouders, of je vrienden, of omdat je denkt van het is makkelijker.
Ja.
Maar gewoon die echte intrinsieke reden weten. Inderdaad, als je daar echt heel goed over nagedenken en er hulp bij krijgt.
Ik denk dat dat hem ook is. Ga er hulp bij zoeken, want het is zo lastig om van jezelf je echte... Is het nou je ego die hier de boventoon voert?
Ja.
Of komt dit nu echt vanuit jou? Is, dat
ja,
nou, is dit nu jouw echte diepste verlangen?
Ja, en zie je het als het kopen van een huis of als een trouwdag organiseren. Dat ga je dat in de details ben je daarmee bezig.
Ja.
En met een onderneming is dat, ik ben nu
KVK.
Zelfstandig ondernemer, KVK.
Ja.
Weet je, ga maar dat oogpunt ernaar kijken.
Ja.
En dan voel je ook echt of je het echt... maar dit is echt...
Dit is echt wat ik wil.
Ja, en ik ga doen wat er voor nodig is.
En ik ga doen wat er voor nodig is. Dat is wat het ondernemerschap van je vraagt.
Ja.
Doen wat er voor nodig is.
Ja. Eigenlijk alles, hè, wat je ziel wil geven, moet je eigenlijk alles doen wat er voor nodig is.
Ja, mooi. Ja. Wat je ziel wil geven. Ja. Ja. Dus we hebben al heel wat onderwerpen besproken. En waar ik ook nog wel heel even benieuwd naar ben, hoe jij daar tegenaan kijkt. Want er is natuurlijk een onwijze bubbel in coachland.
Mm-hmm.
En je hebt de coaches die, wat mij betreft een soort van normale prijzen. Maar wat is normaal? Normale prijzen. Maar je hebt natuurlijk ook gewoon de high-end coaches die voor een half jaar programma of voor een sessie zo 20. Nou, ik heb zelf bedragen gehoord van 45.000 euro voor een jaarprogramma bijvoorbeeld.
Ja, ton ook. Ja.
Een ton?
Ja.
Oh ja. Ja, ja, ja. Dat is waar, ja. Die heb ik ook een beeld bij iemand, ja.
Ja. Dus
wat is mijn vraag eigenlijk? Ja, ik krijg er dus een beetje de kriebels van dat soort bedragen.
Mm-hmm.
Omdat ik merk dat ze vaak niet meer afsteken tegen het resultaat, tegen, de, tegen, tegen wat iemand op dat moment echt nodig heeft.
Ja.
Snap je? Ik ben het een beetje zoek. En als ik dan denk aan jou, aan menselijke marketing, ik kan het niet goed onder woorden brengen. Ik kan het niet pakken, maar bij mij voelt het niet oké.
Nee. Ik had er inderdaad ook wel een hele felle mening over. Ik merk inmiddels dat hij wel een beetje, heb ik wel een beetje bij kunnen schaven. Meer omdat als je in die niche zit, zeg maar, dat je echt een hele goede selectie maakt.
Mm-hmm.
En waarschijnlijk doen ze dat ook, weet ik niet.
Nou ja, precies. Daar komen mijn kriebels een beetje vandaan namelijk.
Want dan kan ik het uit het oogpunt weer heel erg snappen. Want kijk, als je een flesje water koopt in de supermarkt is 60 cent.
Mm-hmm.
Op de benzinepomp is 2,50.
Ja.
In de bioscoop leg je misschien 4,50 voor neer.
Ja.
Precies hetzelfde flesje water. Alleen een andere omgeving, een andere ervaring. Dus misschien als je in een bepaald segment zit, weet je, zijn er bedragen dat je denkt van ja.
Maar hoe bedoel je een bepaald segment? Want de coachingwereld is toch de coachingwereld?
Ja, maar ik denk, stel dat jij x aantal miljoen omzet.
Ja.
En je gaat bij een coach. Dus dat die selectie.
Ja, kijk, als je een Tony Robbins wilt inhuren, dan moet je volgens mij een ton voor 10 minuten neerleggen, bij wijze van spreken.
Ik
weet dat niet hoor, maar. Dus ik snap die selectie wel. Maar dan is je omzet er ook naar. Dus dan zijn de omstandigheden ernaar.
Ja.
En als jij heel veel geld investeert, dan zorgt dat er ook voor dat je met full commitment...
Precies, maar die selectie moet je dus wel maken.
Ja.
En ik denk dat er dan mensen zijn die daar heel veel uit kunnen halen.
Ja.
Maar als je...
Dat geloof ik ook.
Dus, en ik weet dus gewoon niet de achterkant van de high-end coaches, hoe zij dat doen. En kijk, want ik weet... Wat ik wel van mezelf een beetje geleerd heb, ik weet niet hoe jij dat ziet, is toch al het Pareto-principe.
Mm-hmm.
Het is eigenlijk altijd 20% die het haalt.
Ja.
Weet je wel? Dus hoe goed je programma ook maakt, weet je wel? Gewoon niet al je klanten gaan zoals je wilt dat ze gaan.
Mm-hmm.
Ja, en ik denk dat het op alle gebieden in de wereld is.
Ja.
Dus in de topsport heb je, hoeveel mensen trainen wel elke dag, maar 20% haalt de top. Hoeveel artiesten zitten op een zolderkamertje met een bandje te spelen. Mm-hmm. Maar 20% haalt het top.
Ja.
Ja, dus denk ik ook met ondernemen is dat ook zo. En in elke industrie heb je dat zeg maar weer.
Ja.
Daarom heb ik mijn mening een beetje bijgeschaafd.
Ja.
Het is niet ons model.
Nee. Maar waarom is het niet jullie model?
Wat voor mij echt een beetje een vreemde wereld is.
Ja.
En ik vroeger had ik er een mening van het is oplichterij.
Mm-hmm.
Maar... ik heb dat nooit echt onderzocht. Maar waarom vind ik dat eigenlijk? En dan kon ik eigenlijk niet echt onderbouwen.
Ja.
Snap je? En daarop ben ik er wat meer op terugkomen.
Ja.
En het is ook niet ons ding. Omdat je moet er ook tegen kunnen. Dat je zomaar 2-3 maanden helemaal geen klant hebt.
Ja.
Je hebt ook niet veel klanten nodig.
Mm-hmm.
Maar die onrust had je, weet je wel. Dan denk ik, ah ja...
Ik haal juist inderdaad ook de energie uit mijn klanten.
Ja.
En dan,
dat
er continuïteit in zit.
Dus, en daar moet je eigenlijk weten dat, weet je, je investeert best wel veel tijd in zo'n high-end klant.
Ja.
He, vaak neem je mee het eten, je spreekt meerdere keren op locatie af. Dus er zit ook een andere soort investering in.
Ja.
Maar dan alsnog, weet je wel, als het puntje bij het paard komt, kan iemand toch denken van, toch niet.
En
met die, dat is toch wel een soort van teleurstelling. En een soort van lange periode geen nieuwe klant kunnen aannemen.
Ja.
Dat moet je wel liggen, ook.
Dan ga je ervan uit dat iemand dan voor langere tijd geen klant aanneemt. Maar ik ken dus ook wel...
Nee, ik zeg het meer omdat je dan... mensen zeggen minder snel ja.
Dat klopt. Ik ken wel dat er 10 tot 20 mensen in een groep zitten.
Ja, maar... ik denk nu bij 45.000 tonprogramma.
Nou, van tonprogramma weet ik niet. Maar ik ken wel programma's. En er zitten dan zo 15 mensen in een groep, zeg maar.
Ja.
Nou, daar heb je één keer in de maand een keer contact. En weet je wel. Dat schuurt bij mij.
Ja.
En ik kan niet helemaal de vinger erop leggen.
Nee, dus...
Misschien heeft het wel met mijn eigen ego te maken. Hè? Omdat ik het lef niet heb. Of dan weet ik niet. Nee, ik voel wel echt in mijn lijf dat het voor mij niet dat hem niet is.
Ja.
Nee,
precies. En dat is. Maar kijk, daarom is ik had er altijd veel verdere mening over.
Ja.
Toen ben ik wel gezegd. Hé, maar wat weet ik er eigenlijk echt vanaf? Hoeveel heb ik me verdiept? En dan merk ik, het is eigenlijk wat ik net allemaal genoemd heb.
Ja.
Kijk, het is gewoon. Ik snap het schuren.
Ja. Maar dat gaat dan meer over de inhoud. Kijk, het businessmodel aan zich inderdaad, van het echt het investeren in een lead en dat echt nurturen en daar maandenlang mee bezig zijn, het zou ook niet mijn ding zijn.
Nee. Weet je, misschien het kutte is, omdat ik voor mezelf al ontdekt heb, er zit zoveel nuance in alles.
Ja,
en
klopt.
Je kan gewoon niet iedereen over één kam scheren. En dat... En daardoor zijn wij wel inderdaad minder dat schoppen tegen anderen geworden.
Ja.
Tuurlijk deel ik wel mijn visie. Alleen ik weet dat het
genuanceerd
is. Ja. En dat is natuurlijk niet sexy voor de luisteraar.
Nee. Maar ik snap je wel.
Weet je, en dus daarom. En er zullen echt een paar high-end coaches zitten die echt
denk,
ja, die top doen. En ook echt aan denken: Jezus, what the fuck. Ja. Maar zo zullen dat in onze niche zal het ook wel weer zijn.
Ja,
en,
klopt.
En dat is denk ik ook in deze tijd met die shorts.
Ja.
Er worden stukjes uit een verhaal gehaald waar de nuance ontbreekt. Hè? Dus als je het hebt over menselijke marketing. Kijk, als je je mond open doet, ben je al aan het beïnvloeden.
Ja.
Dus als je een vergrootglas gaat leggen op onze marketing. Ja, dan kun je
overal
kun je een hele lijstje volschrijven. Ja, maar jullie ook dit. Maar het gaat erom. Het is hoe het brein werkt.
Ja.
En ga je er vervolgens... je kan het ook misbruiken.
Ja, klopt.
Ja, dus een voorbeeld, het bezitseffect. Kijk, als jij een kledingwinkel hebt, ja, dan wil je dat je klanten jou even die jas kunnen proberen.
Ja.
Maar ons brein werkt zo, als we iets wat mooi vinden, aan hebben gehad, kunnen we er een moeilijker afstand van nemen.
Ja, ja, ja.
Ja, dus er zit een lijntje in, ja. Je wilt ook dat je klanten probeert, want hij gaat er investeren. Maar als je ondertussen ook weet van, ja, maar zodra iemand het aan heeft gehad, dan kan hij een moeilijker afstand vernemen. Ja. Dan ga je misschien al...
Ben je al aan het beïnvloeden.
Ben je aan het beïnvloeden,
ja.
Hè?
Ja.
Maar dat is denk ik gewoon een heel zuiver iets. Want
het is ook zuiver om mensen iets te laten proberen. Net als dat je een gratis masterclass geeft.
Ja.
Of,
het misbruiken ligt weer veel meer op... ik geef vaak het voorbeeld van een opticiëns, weet je wel. Die weten als we 4 monturen naar huis sturen omdat iemand een week mag testen, de vergrotere kans dat mensen 2 brillen kopen in plaats van 1.
Ja.
Terwijl ze er maar 1 nodig hebben.
Ja.
En dan ga je het wat meer uitmelken.
Ja.
Dus er zit altijd van, oké, je komt ontkomt er niet altijd aan.
Erg? Is dat nou erg?
Nou, kijk, daar ga je weer. Voor iemand die het breder heeft, is het misschien minder erg.
Ja.
Maar voor iemand die het echt wat krapper heeft...
Ja.
Kan het gewoon lastiger zijn. En dat is het ding. De meeste mensen die wat makkelijker beïnvloedbaar zijn van deze dingen, zijn over het algemeen de mensen die wat zwaarder hebben.
Ja,
en dan, snap je, dus daarom vind ik het wel erg.
Ja, dan is het wel erg. Kijk, ik heb ook tegenwoordig een kassakoopje bij mijn, bij mijn dingen. Zo'n product van 27 euro. Ja. Is dat, zie je dat ook al onder beïnvloeden? Of, bij mij is het ook een service. Want weet je wat ik... voor mij is het ook een service. Mm-hmm. Dat als iemand bij mij een marketing- en verkooptraining bijwoont online...
Ja.
Heb ik ook nog een aparte online pitch programma. Ja. Dat is gewoon een korte training, 27 euro. Super concreet.
Ja.
Concrete uitkomst. En dat product dat loopt als een trein. Hij heeft ook echt heel veel waarde.
Ja.
Maar ik vind het ook een vorm van service verlenen.
Ja.
Dat op een moment iemand op je website zegt van... Hey, ik wil dit leren. Mm. Dat je hem dan iets anders aanreikt. Van hey, dit is ook interessant van jou. Want wat ik bijvoorbeeld... denk mee met je klant in welk gedachtenproces hij zit... Want dan kan je het namelijk ook positief beïnvloeden. Want niets is irritanter dan op het terras zitten. Ik weet niet of jij dat hebt meegemaakt.
Nee, maar
dan wil je een drankje bestellen. En dan zegt de ober, ik ben van de drankjes uitdelen. En dan zit je daar, moet een collega komen. Dat is geen service.
Nee, kijk, maar het is natuurlijk een verschil tussen verleiden en misleiden. En zo'n kassenkoopje kan erg waardevol zijn.
Ja.
Hè? Alleen...
En ik denk dat de aanbieder zelf voelt, het is zuiver. Want dan hoor ik hem wel, ja, maar mijn intentie is zuiver. Ja,
kijk, het hangt natuurlijk ook af wie je doelgroep is in het cijfer. Maar kijk, een kassenkoopje, je doet een miskoop voor 27 euro.
Ja, dat kan wel leiden.
De meeste mensen wel.
Ja.
Maar die zelftechnieken worden ook ingezet bij veel duurdere bedragen. En als je dan bijvoorbeeld weer bij die alleenstaande moeder thuis komt met de kind die heeft toegang aan het krappen. Ja, dus dat heb je dus ook daar zit weer een nuance in.
Ja.
En daarom zeg ik soms, het is eigenlijk hetzelfde als voor wat zet je het in?
Ja.
Dus je hebt het nutseffect. Dat is eigenlijk dat je dingen in de omgeving aanpast, waardoor je mensen stuurt naar een bepaalde richting.
Ja.
Dus als je in de supermarkt komt, dan heb je eigenlijk alle kindergranen op ooghoogte.
Ja.
Met cartoons erop die je aankijken.
Ja, ik ken ze allemaal, ja.
Wat de conversie verhoogt van de producten die onderaan liggen, die minder suiker bevatten en vaak, om het even te noemen, gezonder zijn.
Ja.
Dat is een meer misleidende nuts. En een meer stimulerende nuts is als je op straat bent en je gaat omhoog, pak je de lift en je hebt de trap ernaast en je ziet vogelpootjes die gaan naar de trap toe.
Ja.
Dat kan juist weer stimulerend zijn om voor extra beweging.
Ja.
Dus het gaat er heel erg om hoe zet je het in.
Ja.
En dat maakt het verschil in of je aan het verleiden bent of dat je aan het misleiden bent.
Ja, dat geloof ik ook. En hoe is het? Zijn de ingrediënten van je product opgebouwd? Weet je wel? Ik kan bijvoorbeeld, ik vind het bijvoorbeeld al niet eens meer prettig om in kleding te lopen waarvan ik van tevoren weet dat daar kinderhandjes aan hebben gezeten bijvoorbeeld.
Ja.
En daarin merk je natuurlijk ook dat dat bewustzijn van de mensheid groeit. En aan de andere kant, weet je, soms dan denk ik wel eens, waar hebben we het over? Want er zijn mensen die hebben het over leven en dood. Moet je eens kijken dat wij hier alleen al over na kunnen denken. Moet je eens kijken hoe goed we het hebben.
Dus,
maar ik vind het ook goed te hebben dat je kijkt van, hey, de kleren die ik aan heb, wie heeft daar aangezeten?
Ja.
En als een shirt €4 kost, weet je, dan ligt er iemand te creperen.
Exact, maar dat is dus het hele ding. Zolang we allemaal massaal die marketingtrucjes blijven inzetten.
Nee, en als we het blijven kopen.
Ja, alleen maar, ja, het werkt twee kanten natuurlijk. Ja. Hè? Maar daarom zeg ik, onze missie is om de consument bewust te maken en de ondernemer.
Ja.
En ik denk dat drie dingen daar invloed op hebben, is gewoon de consument, de ondernemer en de overheid.
Ja.
En die, weet je, ja.
Ja, maar die, laten we het niet over belangen hebben.
Maar
dat is mijn missie met mijn bedrijf is, van Winning Impact, is vanuit jezelf, vanuit je levensmissie, zelf voelen wat zuiver is. En gebruik maken natuurlijk van de strategieën en de wetmatigheid.
Nee, ja.
En tegelijkertijd voelen voor jezelf, hé, maar zo werkt het voor mij.
Ja.
En dan klopt het ook energetisch.
Mm-hmm.
Ja, en dan gaat je bedrijf als een speer.
Ja, precies. Dat stukje geloof ik ook allemaal. Maar ik probeer altijd weer breed te trekken. Maar weet je wel,
die invloed heb je niet. Weet je, soms dan denk ik, ja, zoals met de overheid bijvoorbeeld, of met de wet en regelgeving. De enige invloed die je hebt is hoe je zelf handelt en hoe je zelf denkt.
Ja, dus door zelf eigenlijk geen korting te geven, door zelf geen fake schaarste te doen.
Ja,
dus
dat.
Op die manier. En ik denk als
precies dat.
Weet je wel, en dat is onze missie: de consument bewust te maken en de ondernemer bewust te maken.
Ja.
Zodat we betere keuzes gaan maken.
Ja.
En ja, wij kijk, en dat is het mooie. Er zijn meerdere bedrijven die hiervoor staan. Je hebt Upfront, dat is een bedrijf uit Rotterdam.
Oh ja.
Zit in de levensmiddelen. Ja, die hebben een hele mooie visie op alles wat oprecht is, wint.
Ja.
Nou, zo zie je dat er steeds meer bedrijven initiatieven nemen. En dan zeg ik, ja, dus we hebben er wel invloed op.
Ja, zeker.
Maar het begint wel met eerst zelf te stoppen.
Dat.
Met, weet je wel, altijd maar alles in de uitverkoop hebben. En altijd maar met nepschaar te werken.
Ja.
Want ja, dan blijft het in stand houden.
Ja, klopt. Ja, en dan doe je eraan mee. Ja.
Ja, en kijk, en dat is dus ook met kleding inderdaad, weet je wel. Ja. Ik denk dat het zo moeilijk is om te leven zonder bloed aan je handen, weet je wel.
Ja,
dat is
echt, maar absoluut. En ook gewoon de dingen waar je geen weet van hebt.
Ja.
Gewoon het, weet je, wij afgelopen weekend waren wij bijvoorbeeld ook bij een restaurant. En dat is dan ook heel leuk voor de kinderen. Dus dan ga je daar natuurlijk heen.
Mm-hmm.
En dan hoor dus mensen komen daarop af. Ja, ik vind dat altijd echt een vreedschuur. Maar dan wordt er heel luxe gedaan, zeg maar. Maar dan zie ik dus al die bakken met vlees.
Ja.
En al die mensen. En al die al dat eten dat daar ligt. En dat je dan mag opscheppen. En dan, nou, ik krijg daar zelf echt steeds meer moeite mee.
Ja, ja. Ja,
omdat ik gewoon voel van, jeetje, weet je wel, dit is allemaal.
Ja, ik vind het heel moeilijk, weet je wel. Kijk, en daarom zeg ik probeer zoveel mogelijk mijn best te doen. En tegelijkertijd weet ik gewoon, ik kan het gewoon niet helemaal goed doen.
Nee, absoluut niet.
Maar ik probeer zo goed mogelijk mensen te zijn.
Ja.
En, maar goed, ja, weet je. Wat ik zeg, het blijft lastig om het echt. Is ook weer, als ik overal bij nagedenk, wow, man.
Ja, dan word je gek. Maar je groeit toch zelf ook weer? Weet je, de manier.
Ja.
Ik ben nu 3 jaar ondernemer. Vier jaar ben ik alweer ondernemer. De tijd vliegt. Maar als ik dan kijk al van hoe ik startte, hoe ik vooral in het begin meegegaan ben in wel van, weet je wel, een bepaalde. op de aantallen en het moet zus en het moet zo. En hoe ik dat nu onwijs meer en veel meer heb losgelaten. En, en je eigen bewustzijn groei als ondernemer en je strategie groei erin.
Zeker.
Echt zo'n mooie ontwikkelingsschool.
Absoluut. Ja, wat ineens in me opkomt. Weet je, kijk, ik denk dat het inderdaad goed is dat je zo goed mogelijk mens probeert te zijn.
Ja.
En tegelijkertijd speelt gewoon inderdaad je verleden, je hechtingstijlen spelen daar een grote rol in mee. Ben je het overleven, ben je niet aan het overleven. Ik denk dat als we op die manier wat holistischer gaan kijken naar, weet je wel, maar waarom doen mensen eigenlijk dingen die we doen?
Ja.
Ik denk dat dat meer begrip ook meer bijdraagt aan een duurzame verandering.
Ja, klopt.
Dus dat, en kijken welk stukje van de wereld kan ik beter maken. Ja. Zoals Tony Chocolone, die pakken een stukje van de cacaoboer aan.
Mm-hmm.
Nou, zal ongetwijfeld ook wel weer iets van, kan je iets van vinden.
Mm-hmm.
Maar zij kiezen gewoon één ingrediënt uit de chocoladereep.
Ja.
En misschien een ander merk richt zich op, weet ik veel, hoe wordt de zuivel uit de reep gewonnen, of weet ik veel wat.
Ja.
En ik denk dat ze op die manier allemaal een gebied kunnen aanpakken, want we zijn ook mensen en we maken fouten.
Mm.
Weet je? En ik denk dat dat ook mogen blijven zien. Want daarom zijn we geen robot, we zijn geen AI.
Nee.
Want die kunnen waarschijnlijk alles foutloos doen, tenzij ze fout zijn geprogrammeerd.
Ja.
En dat doen wij dan weer.
Ja. Ja, precies. Dat is ook nog een interessant onderwerp.
Ja.
En ik wil heel even ik wil ook even met jou over AI praten. Maar de wereld zou gewoon zoveel mooier zijn als we de nuances zouden opzoeken.
Ja.
Dus als we echt naar elkaar luisteren en elkaar vragen stellen, in plaats van dat we inhaken op wat iemand zegt en daar een eigen belevingswereld van maken, zoek die nuance nou op. Want eigenlijk, iedereen wil bottom line gewoon hetzelfde.
Zeker, ja.
En ja.
Nee, dat is denk ik wel waar. Maar dat is zo moeilijk. En ik ben helemaal voor, hè. Dus ik merk dat we ook steeds meer toevoegen aan wat we zeggen.
Ja.
Dus we zeggen dingen. En vaak proberen we ook steeds meer op terug te komen van, oh, wacht even, maar het is wel wat genuanceerder dan we nu zeggen.
Ja, precies.
Hè? En dat is denk ik al een hele mooie opening. Ja.
Ja.
En er komt nog iets bij. Weet je, want waarom het zo moeilijk is, iedereen heeft zijn eigen confirmation bias.
Ja.
En die willen we beschermen. En het is heel fijn om te weten, oh ja, maar ik heb ook een confirmation bias.
Ja.
En dat is, ik heb met vrienden wel eens over, dan maken we een grapje over. Ja, maar dit is nu jouw confirmation bias. Oh ja, ja, dat is zo, klopt. Weet je, dus dat al erkennen. Ik ben zo nu maar even mijn eigen waardetijd aan het beschermen.
Ja.
Maar door het even erkennen, kun je ineens weer onwijs je blik verruimen. En dat,
maar dan heb jij een vertrouwensband. Oh. Nu, dan heb jij een vertrouwensband met je vrienden, dat je daar iemand in kunt spiegelen.
Mm-hmm.
En wat natuurlijk gewoon in de wereld gebeurt, is dat je het, we zijn het niet met elkaar eens. En de nuance wordt door vertrouwen of weet ik veel wat, of iemand staat er gewoon echt niet voor open om wel die nuance op te zoeken.
Nee,
en dat vind ik wel eens heftig.
Dat is inderdaad heftig. En daarom ook, hè. Als ik kijk naar de wetenschap, is het ook heel lastig. Eigenlijk een goede wetenschapper doet er alles aan om zijn eigen onderzoek te ontkrachten.
Ja.
Alleen veel wetenschappers doen
het.
Ja, nee, snap je. Dus dat zouden we eigenlijk ook op ons eigen visies mogen doen. Maar dat is moeilijk, hè. We hadden het net over kritiek.
Ja.
Ja, kijk. Als iemand met mij echt een gesprek wil aangaan, waar ik voel van, oké, weet je wel, kunnen we andere perspectief laten zien en onze visie herzien. Mm-hmm. Dan vind ik het heerlijk om daar een gesprek over te gaan. Maar als ik al merk na drie uitwisselingen in reacties, dat het eigenlijk niet meer gaat over, we willen samen tot een betere hervormde visie komen. Ja, dan is het voor mij heel simpel. Dan is het gewoon blokkeren en klaar.
Ja.
Weet je, dat is wel hoe ik daar op dit moment mee omga.
Ja.
Weet je, want het is echt.
En wat voor situaties kom je dat tegen dan?
Ja, kijk, op de stukjes nuances weer. Hè? Dus, en ik snap het ook wel, want ze zien een stukje uit de podcast.
Ja.
En daar, wacht maar, hoe kan je dat zo zeggen? Weet je, zo kort door de bocht, kortzichtig. Dus in die context klopt het ergens ook wel.
Ja.
Maar volgens word je daar helemaal
op afgerekend. Ja, kijk,
En ze kijken wel je link in bio en alles. Dus ze hebben meer van je gezien. Maar ze nemen dan niet meer in waar je eigenlijk echt voor staat.
Nee.
En weet je, en dat is dus dat vind ik een lastig stukje kritiek. Terwijl iemand denkt, hey, waar ik wil gewoon echt met je in gesprek gaan.
Ja.
Ja. Weet je, en dat,
maar bij sommige gevallen valt gewoon niet in gesprek te gaan. Wat ik mezelf altijd afvraag als dingen niet lukken, of als ik merk van hey, hier ben ik het echt zo niet mee eens, dat ik zo'n afzetgevoel krijg. Ik heb mezelf echt aangeleerd om mezelf te vragen, hey, waarom denk ik dit?
Ja.
En dan gewoon echt heel even die rust pakken. Waarom denk ik dit? Waarom raakt me dit zo? Waarom kan ik hier zo boos over worden? En dat is dan altijd terug te relateren op inderdaad je opvoeding, dingen die je hebt opgedaan, die jij als waarheid hebt gezien.
Mm.
En als je daarin vragen gaat stellen van, hey, wat bedoel je precies?
Ja.
Of, hey, waarom zeg je dit zo? Of wat bedoel je met dit woord? Of, dan komt er al een hele andere uitslag.
Wat ik wel doe, hè, als ik kritiek van iemand krijg en die is eigenlijk uit op, hoe noem je zoiets? Op
een trollen gewoon.
Op afbreken.
Ja, dat. Ja.
Ik neem het wel serieus wat anders zegt. Dus ik ga het wel serieus mezelf vraag, zeg maar, hé, hey, maar klopt het wel wat hij zegt?
Ja.
Want dat maakt het voor mij weer heel leerzaam. Ja. Waardoor ik eigenlijk mijn boodschap de volgende keer met nieuwe nuance of beter kan formuleren.
Ja.
Dus ergens ben ik er ook wel eerlijk gezegd ook dankbaar voor dat die mensen zo kritisch zijn. Want ik kan mijn boodschap daardoor alleen maar duidelijker maken. Mm-hmm. En echt hoe ik hem ook echt bedoel.
Ja.
En dat is...
Ja. Ja, en je zal altijd een groep mensen hebben die je gewoon sowieso, die zijn gewoon
Tuurlijk. Ja, maar ik wil gewoon dat ik een zo goed mogelijke boodschap, dus daardoor ben ik weer dankbaar. En tuurlijk, je houdt altijd die groep, maar dan zie je eigenlijk alweer dat je, het ook wel weer, het is een beetje een, misschien een contradictie of zo, toch ook wel weer welkom.
Ja.
Weet je, want ik word er echt, beter van. Dus, want dat is het. Ik wil echt met menselijke marketing iets beters gaan neerzetten. En dan is het goed om inderdaad dat je kritisch ondervraagd wordt.
Ja.
En dat is voor het ego minder leuk. Maar voor de grotere visie is het voeding om echt een grotere doelgroep te kunnen bereiken.
Ja, geloof ik ook. Ja. Zeker weten. Ja. En wat ik wel bij mezelf heb gemerkt is op een gegeven moment krijg je feedback of kritiek van andere mensen. En dan, dat vond ik ook echt een leerproces in het ondernemerschap. Dus dan krijg je die kritiek en dan krijg je feedback. En dan is het zo belangrijk. En daarom is je levensmissie dat je van jezelf gaat snappen, hey, wat is mijn uniek en onderscheidende vermogen?
Mm-hmm.
Wat draag ik nu eigenlijk bij vanuit jezelf? Want dat houdt je krachtig.
Ja.
Want anders waai je dus met alle winden mee. Dus dan heeft iemand een mening over je.
Ja.
En een andere visie. En dan denk je, oh ja, nou dan ga je je hele toon, alles ga je weer bijstellen. En dan zeg ik, nee, je mag wel feedback ontvangen.
Mm-hmm.
Ja, maar natuurlijk, feedback doet goed. Doe jezelf onderzoek. Ja. Waarom raakt het mij? Wat zegt dit over mij? Hoe denk ik hier eigenlijk over? Maar stap niet van je eigen visie af. Je kunt je visie wel meer compleet maken.
Ja.
Maar zie ook wel mensen die zich dan helemaal aan het wankelen brengen. En die staan dan eigenlijk weer 10 stappen achter. En dan schiet het ook zijn doel weer voorbij.
Ja, nee, dus het vraagt wel een bepaald anker in jezelf.
Absoluut.
Om met opbouwende of afbrekende kritiek om te kunnen gaan.
Ja, zeker. Ja. En die krijg je over je heen.
Ja.
Want dat is ook echt... Hoe meer bereik je krijgt, hoe meer mensen iets zeker. Van je gaan vinden.
Ja, absoluut. Ja. Maar dat is ook weer, ik kijk altijd naar mezelf, hoe doe ik het zelf? Oh ja, maar ik vind ook wat van mensen.
Tuurlijk.
En ik vind ook wat maar daar komt weer dat stukje begrip voor terug, zeg maar.
Ik vind ook wat van mensen, maar ik heb wel geleerd, en vroeger was ik daar veel harder in, maar ik heb wel geleerd om veel meer compassie op te brengen. En,
ja, precies. En het begrip compassie.
Van, dat is waar iemand vandaan komt. Maar het is wel belangrijk dat je daar ook over liet praten.
Ja.
Dus ik had laatst bijvoorbeeld mijn vriendin zei tegen mij van, nou, dit vond ik eigenlijk helemaal niet zo leuk. En ik moest dat echt heel even verwerken of zo. Van, hé, wat zegt dit over mij? Wat zegt dit over jou?
Ja.
En toen sprak ik het. Toen zegt ze, ja, ik own hem hoor. Ik snap ook wel dat dit van mij is. Maar als jij niet weet dat het dit met mij doet, dan, ja, nu kun je wel rekening met elkaar houden.
Ja.
En dat, daar ben ik heel blij mee.
Ja.
Dan kan je ook echt iets met feedback.
Nou, kijk, je hebt natuurlijk iets met zelfreflectie. En bij jezelf kijken.
Ja.
En daarna heb je ook gewoon nog je gevoelens.
Ja.
En dingen wat het met jou doet. En ja, ik denk dat je het gewoon, als je die alle drie benoemd, weet je, dan ben je eerlijk naar jezelf geweest, je bent eerlijk naar de ander geweest.
Ja.
En ik denk dat die dan gewoon compleet is.
En een goede vriendin om je heen vind ik ook heel fijn. Ik heb ook gewoon ondernemersvriendinnen, zeg maar, Die dan ook wel eens tegen me zeggen van nou, ik begrijp dat wel. En dan krijg ik echt een ander standpunt. Want in jezelf ga je dat standpunt, een ander standpunt, nooit zelf inzien. Want jij hebt je eigen, ik noem dat dan je dijk van gelijk. Je hebt zelf een dijk gebouwd over de dingen en de aannames, de getuigen, weet je, overtuigingen. Daar heb jij allemaal gelijk over. Dus het is natuurlijk super lastig om jezelf die spiegel voor te houden.
Tuurlijk, ja.
Nee, maar zeker. Dat is wel waar je de groei hebt.
Ja, zeker. Ja, en het mooie is, reclame kan van Koningsbrug, hè, weet je wel. Dus als je op een heuvel staat en je wil naar de volgende top van de heuvel en er zit een dal in, dan weet je inmiddels, van A naar B is geen rechte lijn. Nee. Dus je weet, hè, waarschijnlijk gaat het zo.
Ja.
Maar dat stukje zo hier, dat is wat jij kan zien.
Ja.
Maar daaronder, daar zit echt jouw blinde vlek. Ja. En daar heb je de ander voor nodig.
Ja.
Om die jou te kunnen laten zien. Want die ga je nooit van je leven lang zelf zien.
Nee, zeker.
En, dus daarom kwam weer op. Oh, jij zei die vriendin.
Ik heb ook altijd wel echt heel veel. Als ondernemer heb ik ook gewoon altijd wel een business coach gehad.
Ja.
Maar ook altijd mezelf op mentaal vlak laten coachen.
Ja.
En daar heb ik zulke goede contacten aan overgehouden. Dat op het moment dat ik dingen over me heen krijg. Dat ik altijd heel even iemand kan bellen. En gewoon mijn verhaal kwijt kan en de feedback krijg die ik dan ook nodig heb. Ja. En dan ook bijvoorbeeld dingen zou kunnen rechttrekken. Van, ik kan me dit wel voorstellen. Mm-hmm. Ja, dan kan je het ook rechttrekken. Ja. Je bent zelf ook niet. Ik ben ook niet. Je mist soms toch gewoon dingen.
Ja, terugkomen op dingen is denk ik wel zoals heel erg. Ziet ons als mensen denk ik wel heel erg. En je mening herzien, weet je wel.
Of je mening gewoon bijsturen.
Ja.
Hey, want AI is natuurlijk ook een opkomst. Ik denk dat het vorig jaar was de stelling van er zijn over 2 jaar geen copywriters meer, want het werk wordt helemaal overgenomen door AI.
Mm-hmm.
Nou ja, ik moet eerlijk zeggen, ik heb zelf zo'n hele periode gehad dat ik het super leuk vond om even, dat noem je dan prompt in te voeren en dan te kijken, wat komt er nou uit? Maar ik heb hem ook heel snel alweer laten varen. Hoe zie jij hem?
Nee, ik gebruik het echt bijna elke dag, joh.
Ja, serieus?
Ja, ik heb er zoveel plezier van, zeg maar.
Leuk. Vertel.
Dus eigenlijk als ik een stukje content heb geschreven. Het is net even te lang voor een Instagram post. Oh, weet je, kan je het even inkorten, zodat het genoeg karakters bevat. Of ik heb zelf een onderwerptitel. Nou, kun je 5 andere ondertitels bedenken.
Ja, precies.
Dus met jouw input, het is eigenlijk gewoon een coach.
Ja.
Weet je wel, kun je de speelfouten eruit halen.
Ja.
Het is gewoon beter in grammatica dan ik zelf ben. Ook voor klanten, weet je wel. Oh, we zijn even een klantpersoon uitmaken, dit en dit. Oké, nou, kun je een waardepropositie van maken. Dan krijg je een hele mooie waardepropositie.
Ja.
Dus ik vind het fantastisch.
Ja.
Nu kan ik er nog heel erg van genieten.
Ja.
Kijk, ik heb natuurlijk geen idee wat in de toekomst allemaal gaat betekenen voor ons en tegen ons.
Ja, ook dat.
Maar voor nu denk ik van weet je wel, ik maak er echt veel gebruik van. En, en ik zie daar eigenlijk ook, ik vind content maken, ik ga er makkelijker meer content maken.
Ja.
Klanten, weet je wel, merk die vinden content leuker worden, omdat ze hebben een makkelijker vertrekpunt. En dat is het denk, vaak is er geen vertrekpunt, dus beginnen ze niet.
Ja.
En met ChatGPT is het een vraag, dit is mijn waardepropositie, kun je 5 onderwerpen geven waar ik over moet schrijven?
Ja, precies.
En je begint met schrijven.
Ja.
Weet je, dus het is wat ik nu zie, het helpt heel erg om je in beweging
ik denk dat AI, dat zet je inderdaad vooral in beweging om die content te maken, om inderdaad je waardepropositie in te voeren en allerlei onderwerpen uitgespuugd te krijgen waar je wel weer mee verder kan.
Ja, dat en ik denk ook, het is ook gewoon leuk om het is bizar, weet je wel, afbeeldingen maken, weet je, het wordt overal in geïntegreerd in websites, page builders, in elke software tool die ik gebruik, wat mij er zit, is nu gekoppeld aan AI.
Zover heb ik hem nog niet.
Hoor. Ja, en ik denk ook echt wel, ik kan wel aanmoedigen, leer jezelf echt met ChatGPT te werken. Want kijk, vroeger, alles wat ik niet wist, ging ik meteen naar Google toe.
Ja.
En nu heb ik gewoon mezelf aangeleerd. Alles waar ik geen antwoord heb, ga ik meteen naar ChatGPT toe.
Ja, dat heb ik ook. Google is bij mij echt op de tweede plaats. Via ChatGPT voer ik heel vaak een vraag in. En dan vraag ik gelijk van, als ik hier op social media wil posten, wat zijn dan 10 onderwerpen?
Ja.
En ik mis soms wel... er zijn altijd wel één of twee die een haakje geven waar je mee door kunt gaan.
Ja, nee, dat snap je. Dus ja, en ik denk dat op die manier... het zal alleen maar veel meer onderdeel van ons leven gaan worden.
Ja. En, want hoe heb jij hem onderdeel van je page, builder? Van je...
Ik gebruik het niet, maar ik zie dat... Je krijgt dan een mailtje, weet je. Oh, een nieuwe AI. En voor mij, weet je, dan kan het natuurlijk niet heel makkelijk... Ja, eigenlijk kan je letterlijk ook gewoon je hele website... laat ontwerpen.
Zeker.
Je downloadt hem HTML en je uploadt het in je website. Kijk, dat doen wij niet, maar ik vind het gewoon tof om te zien wat het allemaal kan. Weet je, nu kan je ook met Premium Pro, met captions, je spreekt iets in en je zegt het met jouw stemgeluid, op jouw snelheid van taal, zeg je het in het Spaans of in het Chinees.
Ja.
Ah, het is bizar.
Ja.
Ja, ook. Ik vind het ook wel weer creepy en eng.
Ja.
Maar ik heb voor nu iets gezien. Oké, laat ik me niet te veel mee te gaan in de angst. Maar gewoon kijken, oké, hoe kan ik het nu bruikbaar maken? En
je weet toch niet welke kant het
op dingen
gaat.
Versimpelen.
Ja.
Want ja, het is er. Ik denk niet dat we eraan ontkomen.
Nee.
En ik merk nu al, hoe je straks denk ik nog meer kan automatiseren met de hulp van AI en alles. Ja, ik denk, ja... Dat geeft alleen maar meer ruimte weer voor je menselijke, het menselijke stukje in je bedrijf.
Ja.
Want ja, ik denk wat het echt voorlopig nog niet kan, is het gevoel van vertrouwen wat je als mensen aan elkaar kan geven. Het gevoel van verbinding wat je aan mensen kan geven.
Ja.
Maar ook gewoon letterlijk ervaren.
Ja.
Kijk, dat kunnen wij. Die drie dingen onderscheiden ons gewoon van AI.
Ja.
En ik denk echt nog wel voor een hele lange periode.
Ja, dat denk ik ook.
Ja.
Bij mij staat AI ook al in Elementor, echt in mijn website.
Ja, dat
kan je het aanklikken.
Ja,
het is al helemaal geïntegreerd.
Dus
maar ik maak er nog niet actief op die manier actief gebruik van.
Nee.
En ik sta ook wel echt voor elkaar spreken. Dus ik pak nog steeds heel vaak de telefoon. Dus bij mij zorgen mijn marketingacties, die zorgen natuurlijk echt voor mijn leads.
Ja.
Maar ik pak nog heel vaak de telefoon. Dan zie ik een website erbij en dan denk ik, dan ga ik gewoon bellen. En dan ik vraag gewoon van, joh, hoe gaat het? En ik ben er gewoon echt in gesprek. En soms komt er een koop uit en soms niet. Maar dit maakt voor mij de magie van het ondernemerschap.
Ja. Nee,
de ondernemers spreken, daar word ik zo blij van.
Ja, nee, ja, natuurlijk heb ik ook. En daarom zitten we denk ik ook in de dienstverlening.
Ja.
Omdat we juist met mensen echt...
In gesprek zijn.
Absoluut. Ja. Maar goed, dat hele AI is natuurlijk wel... Ja, daar kunnen we...
Nog 10 uur over
praten.
Nog
lullen.
Gaan en we niet doen.
Heel eerlijk, ik weet echt maar een klein tipje van de ijsberg daarvan.
Ja.
Dus, maar het is wel leuk om daar gewoon...
Mee bezig te zijn. Je moet AI moet je wel volgen. Want het is de toekomst. Het gaat onderdeel worden van ons leven.
Ja, is het
dus
al, hè?
Het is het al. Ja. Maar het gaat nog veel meer worden. Het wordt niet minder.
Nee.
Hey, laten we richting de afsluiting gaan.
Ja.
Want ik wil heel even afsluiten met... ik denk dat het leuk is als we allebei eens benoemen... van wat zijn nu eigenlijk de top 3... en het zijn er maar 3, je mag er niet 5 noemen... maar eigenlijk de top 3 punten waarop jij zegt... waarop ik zeg van joh, dit maakt een ondernemer nou echt succesvol. Dus wat zijn de top 3 punten... wat maakt een ondernemer nu eigenlijk succesvol?
Okay. Ja. Oeh, wat zijn dat van die dingen die 3 dingen moet gieten?
Ja.
Maar gewoon even wat er in me opkomt is... zorg dat je je plek kent.
Mm-hmm.
Dus waardoor je kan laten inspireren door anderen. Maar niet altijd gaat vergelijken met anderen. Zorg dat je je cijfertjes op orde hebt. En zorg dat je merkt vanuit een strategie... En dat je ook echt een team kan aansturen. En dat je met die dingen een mooie cultuur kan neerzetten.
Ja, mooi.
En zo ver kan gaan als je zelf wilt.
Ja, sky's the limit.
Sky's the limit, ja.
Ja,
ja.
Mooi.
Dus, ik denk dat het die zijn.
Dat het die 3 zijn, mooi. Ja. Ja, voor mij zijn de 3 dingen die een ondernemer succesvol maakt, is... ontdek wat je unieke en onderscheidende vermogen is. Dus weet van jezelf van, hey, dit is echt wat ik kan toevoegen.
Mm.
Er zijn er heel veel in de markt, maar dit is mijn plekje. Dit is hoe ik het doe.
Ja.
Kom in beweging.
Mm-hmm.
Ga niet denken, ga niet in je hoofd zitten. Ga je niet bezighouden met continu je website updaten. Ga op een gegeven moment een keuze maken.
Mm-hmm.
En ga daar gewoon echt 3 maanden voor. Kom in beweging, ga het doen. En drie, heb een plan.
Ja.
En een plan is helemaal niet erg als je dat bij moet sturen. Maar ga nadenken over de strategie. Ga niet zomaar een masterclass geven. Maar een masterclass geven is ook een strategie. De inhoud, de opbouw, de voorkant, de achterkant. Alles is strategie. Dus ja, dan kom ik eigenlijk weer op het stukje die levensmissie. Wat maakt jou uniek en onderscheidend? Echt met die winstgevende strategie. Ga dat met elkaar combineren.
Ja.
Dat maakt wat mij betreft een echte succesvolle ondernemer.
Ja.
En dan staat bij mij succes over vervulling voelen.
Ja.
Vervuld voelen over je dagen en dat je hebt bijgedragen. Maar dat je er zelf ook een gezonde boterham van kan eten.
Zeker, dus bij beide belangen.
In beide belangen denkt.
Ja, absoluut. Ja. Nou, mooi.
Dankjewel, Alex.
Ja.
Ik vond het superleuk om jou te spreken.
Echt, hè? En het is gewoon... ik heb nog nooit zo lang een podcast gehad. Dus,
Ik kan nog wel een uur praten. Hier zijn altijd heel veel dingen mee gemoeid.
Ja.
Hey, stel nu dat wij meer van jou willen weten. De luisteraar wil meer van jou weten. En vergeet vooral niet natuurlijk even wat sterren aan te vinken. De 5 sterren, daar zijn we altijd dol op voor de Lees Focus Bedrijfsgroei podcast. Maar als je Alex natuurlijk wat wil vragen of contact wil zoeken, of hoe kunnen we jou bereiken?
Het makkelijkst gewoon via Instagram. En dan Instagram/spiritualrebel.nl.
Oh ja, mooi zo. Dat is jouw website natuurlijk, spiritualrebel.nl.
Ja, en ook gewoon de URL van Instagram. Dus je weet ons wel te vinden als je dat intoetst, dan
zeker.
Komt het goed.
Dankjewel. Fijn dat je er was.
Ook dankjewel.
Woe!
Ja, hè?
Ja.
What a ride.
Ja.